toet je de naam in. Ja, dan krijg je een melding van meteen. Ah, dat staat er al. Ja. Ja.
Dames en heren, goedenavond. Het is 19:30 geweest en ik wilde graag op tijd beginnen. Ik hou me vast aan die klok, meneer Reenders. Dat lijkt voor ons al hetzelfde. We beginnen. Ik heet u allen van harte welkom. Zoals u weet is het een raadsbrede commissievergadering en iedere partij mocht met maximaal 3 personen aanwezig zijn. Nou, ik zie dat dat gelukt is, dus dan kunnen we volgens mij beginnen. Het is een gecombineerde vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, Stadsontwikkeling en Beheer en Maatschappelijke Ontwikkeling. Er zijn nog geen commissieleden benoemd, dus vandaar dat het alleen om raadsleden gaat. Maar natuurlijk mag op de publieke tribune iedereen plaatsnemen die daar al belangstelling voor heeft. Om te beginnen wil ik graag burgers gelegenheid geven om gebruik te maken van het spreekrecht. Er hebben zich 2 insprekers aangemeld, mevrouw Dekker en mevrouw De Groot, die allebei willen inspreken over agenda punt 6, het voorstel tot het vaststellen van de nota dierenwelzijn. Mevrouw Dekker, mag ik u als eerste vragen om van uw recht gebruik te maken? U krijgt maximaal 5 minuten en u mag hier aan dat katheder mag u plaatsnemen.
Nou, dank u wel. Ik ben dus Mirjam Dekker van de Dierenbescherming Noord-Holland Noord. En ik wilde even van de gelegenheid gebruik maken om de gemeente alvast tot zover te bedanken voor de inzet met betrekking tot de nota tot dusverre. En helaas kan ik straks niet bij de inhoudelijke discussie aanwezig zijn, maar ik wilde nog een 3-tal puntjes noemen wat misschien daar nog bij betrokken kan worden. Dus ik hou het heel kort. Het eerste puntje wat ik even wilde aanhalen is over het onderwerp kinderboerderijen wordt in de nota ook gesproken. Er wordt ook gesproken over het keurmerk. En wij wilden nog daarbij opmerking plaatsen dat ook grote welzijnsverbeteringen te vinden zijn door eens te kijken naar het fokbeleid. Want wat vaak voorkomt op kinderboerderijen is dat er in de zomer heel veel jonge dieren geboren worden, want dat is leuk voor het publiek. Maar vervolgens is er op de kinderboerderijen geen plek meer en komen die dieren in de handel en vervolgens bij de slacht terecht. Dus dat onderwerp wilde ik nog even toevoegen daaraan. Verder over de circussen. Daar wordt nu gesproken in de nota over dat circussen die bij de VNCO zijn aangesloten worden uitgenodigd bij de gemeente. De dierenbescherming wil daarbij opmerken dat de VNCO die zelf richtlijnen had opgesteld met betrekking tot dit onderwerp, dat die richtlijnen dus niet zijn goedgekeurd door het adviesorgaan van de minister. En dat het aansluiten bij de VNCO dus niet automatisch wil betekenen dat het dierenwelzijn ook gewaarborgd is. Even zien hoor. Ja, een alternatief daarbij is om alle juridische rompslomp daarbij te omzeilen. Zou kunnen zijn door zelf actief diervriendelijke circussen uit te nodigen. En daarbij kan bijvoorbeeld het voorbeeld van Heemskerk gevolgd worden. Even zien. Dan als laatste puntje nog even een toevoeging aan de hengelsport, waarover ook geschreven wordt. Daarvan wordt gezegd van nou, er kunnen op landelijk niveau regels worden opgesteld. En dat is natuurlijk zo, maar ja, tot zover dat nog niet gebeurd is, willen wij toch vragen om ook de gemeente een rol hierin te spelen. Bijvoorbeeld wat gedaan kan worden is dat er nadere eisen worden gesteld aan pachtvergunningen. Hè, dat de hengelsport die huurt vaak vijvers, visvijvers of visgelegenheden van de gemeente. En daarbij kan gedacht worden aan dus regels met betrekking tot het gebruik van weerhaken of leefnetten, dat soort zaken. Nou ja, dat waren kort even de opmerkingen. Ik heb het allemaal op papier staan, dus mocht het bij het verslag moeten worden gevoegd van de vergadering, dan kan ik dat nog even toezenden, als dat allemaal is. Goed? Oké. En veel succes verder.
Dank u wel. Mevrouw De Groot, wilt u...
Goedenavond, mijn naam is Yvonne de Groot en ik train heel lang al Duitse herders. En binnen de hondensport, want daar gaat het over, ook met betrekking tot de notendierenwelzijn, is er een bepaald fenomeen in trainingen en dat heeft te maken met het toedienen van stroom op honden. Dit is heel gebruikelijk in de hondenafrichting, het is eerder regel dan uitzondering. En ik wil u speciale aandacht hiervoor vragen. Het heet teletact. En het wordt met name gebruikt in het onderdeel manwerk. Er is in 2000 is er al een rapport over verschenen. Wat is gemaakt door twee etologen. Dat zijn dus onafhankelijke gedragsdeskundigen. Onder andere op het gebied van honden. En het rapport wijst eigenlijk voor zich. Ik hoop dat u allen de gelegenheid vindt om dit rapport door te nemen. En toch een aanvulling op de notendierenwelzijn. Nog toe te voegen in de vorm van een verbod op teletak binnen de hondenafrichting Den Helder. Dat was het.
Okay. Dank u wel. En ik geef de commissie een overweging om de insprekers of hetgeen de insprekers gezegd hebben te betrekken bij agenda punt 6. Ik kom nog even terug op mijn opening. In uw uitnodiging staat dat dit een gecombineerde raadsvergadering is, raads- en commissievergadering, alleen toegankelijk voor raadsleden, waarvan er maximaal 3 per partij uitgenodigd zijn. Alle anderen zouden op dit moment niet aan deze commissievergadering deel moeten nemen. Ik geef het u maar even in overweging, maar het is eigenlijk de bedoeling dat u op de publieke tribune gaat zitten. Goed, nog een keer, het staat in uw uitnodiging. U heeft nog
geen... Jawel, maar deze meneer neemt niet deel aan de vergadering, hij noteert.
Dan verzoek
dus wat
ik
is
meneer,
het probleem, mevrouw?
Ik verzoek meneer om op de publieke tribune plaats te nemen. Pas nadat er commissieleden zijn benoemd, gaan we dat anders doen. Wilt u zich ook aan de orde van de vergadering houden? Dank u wel. Ik kom aan agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Mij zijn geen bijzonderheden bekend, maar u wilt, burgemeester, u zou daar iets over willen zeggen.
Voorzitter, ik denk dat het heel kort kan. Dit college verkeert in demissionaire staat. Men zou zich de vraag kunnen stellen of behandeling van de nota dierenwelzijn om die reden aan de orde zou moeten zijn. We hebben enig beraad in het college gemeend dat het feit dat het nu geagendeerd is en er ook insprekers zijn goed is om de eerste ronde nu mee te nemen. En dan zal nadat er een nieuw college is dit besluit verder weer worden geleid naar uw raad. Maar dan kunnen de opmerkingen die nu worden gemaakt nog eventueel worden meegenomen bij de verdere behandeling van deze notitie. Dat is de reden dat we als college hebben gezegd, laat het nu maar gewoon staan.
Dank u wel.
Voorzitter van de orde.
Gaat uw gang, meneer Prins.
Wat is exact de betekenis van de opmerking van de burgemeester dat u zegt dat het college verkeert in demissionaire staat? Ik heb namelijk nog nooit begrepen dat colleges van BNW demissionair kunnen zijn.
Wilt u daar zelf op reageren? Want ik had diezelfde vraag nu. Want volgens mij is een college niet demissionair.
Nou ja, in de kern komt natuurlijk op neer of je in deze situatie nog allerlei nieuwe beleidsvoornemens zou moeten maken of niet. Het antwoord is, denk ik, dat we daar zeer terughoudend in zouden moeten zijn. Dat laat onverlet dat behandeling van deze notitie in eerste instantie zeer goed mogelijk is. En ook alleszins verantwoord om het dan daarna weer door te geleiden naar de raad.
Dank u wel. Mag ik de commissie een overweging geven om agenda punt 6 als allereerste te behandelen? Lijkt me sympathiek ten opzichte van de insprekers. En ik kan me voorstellen dat de punten 4 en 5 de nodige besprekingen met zich meebrengen. En als wij agenda punt 6 dan als eerste doen en dan op voorstel van ook de burgemeester slechts één termijn. en daarna een korte reactie, dan lijkt me dit voor vanavond voldoende. Kan ik daarin uw instemming krijgen? Ja? Geen bezwaar? Nou, prima. Dan wilde ik graag beginnen met agenda punt 6, voorstel tot het vaststellen van de nota dierenwelzijn. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik begin aan uw kant, meneer Koopman.
Dank u wel, voorzitter. Eindelijk is hier de nota, althans een begin, een aanzet tot dierenwelzijnsbeleid. Het dierenwelzijnsbeleid wordt niet verbeterd door alleen aan de regelgeving te voldoen, maar vraagt om een wijze sturende benadering ten aanzien van fok, huisvesting en het vervoer van dieren. Dat kan door het aanmoedigen en belonen van diervriendelijke veehouderij binnen de gemeentegrenzen en het bevorderen van het serveren van biologische producten in ons bedrijfsrestaurant. Het gaat immers om het welzijn en de gezondheid van dier en mens. In deze aanzet, want zo zie ik het, tot de nota mis ik ook bij de opsomming van dierenwelzijnsorganisatie de belangrijkste en grootste organisatie, namelijk die van de Kleindierliefhebbers Nederland, waarin participeren de NHDB en de NKB. Voor het eerst is het misschien verstandig omdat de Nederlandse Bond van Hoenders, Dwerghoenders, Sier- en Watervogelfokkersvereniging te noemen en de Nederlandse Konijnenfokkersbond. En vervolgens ook de Nederlandse Bond van Sierduivenhouders met een eigen juridische en ondersteunende veterinaire ondersteuning en toezicht. Dierenwelzijnsbeleid behelst meer dan het hanteren van een verzameling regeltjes en citaten uit de APV, waarmee kleindierliefhebbers met hun dieren uit de gemeente Den Helder kunnen worden verdreven. Ook al gaat het in werkelijkheid om een burenruzie of een conflict na een verbouwing, zoals in de Cornelis Dito-straat en de Jacob Roggeveenstraat recentelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Het is daarom belangrijk dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid formuleert. Verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid is een wethouder die ook belast is met de portefeuille dierenwelzijn. De gemeente maakt een beleid ten aanzien van honden en katten dat gedragen wordt door de inwoners. Overlast door hondenpoep, enfin, dat verhaal kennen we, wordt bestreden met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting. Het plaatsen van automaten, hondenpoepzakjes, meer afvalbakken. Hiervoor zal de hondenbelasting bestemd moeten zijn. De gemeente ontwikkelt een beleid ten aanzien van het fokken en het houden van konijnen, duiven en hoenderachtigen. En daarbij natuurlijk de aantallen. En stelt criteria op. De geluidsbelasting, ook zo'n belangrijke factor in het hele verhaal. En het tentoonstellen van dieren onder toezicht. Bij het beleid zullen de verschillende organisaties die met de dieren werken nauw betrokken moeten zijn. De organisaties die ik net genoemd heb, buiten de organisaties die al in de stukken genoemd zijn. Het beheer van het gemeentelijk groen wordt afgestemd op de natuurontwikkeling en op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden. werkzaamheden die de dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar in het broedseizoen van 1 maart tot 1 juli. Dit wordt expliciet in de vergunningen opgenomen. Overlast door dieren wordt op diervriendelijke wijze opgelost. De gemeente overlegt met de dierenbescherming welke maatregelen getroffen kunnen en moeten worden in plaats van het doden van dieren. Oplossingen kunnen worden gezocht in het aanpassen van de leefomgeving van de dieren. Geboorteregulatie of het vangen en herplaatsen van dieren. Schade door wild wordt in principe op diervriendelijke wijze tegengegaan en niet door het doden van dieren. In het gemeentelijk beleid wordt de biologische veehouderij gestimuleerd. De gemeente ondersteunt boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse terreinen en neemt belemmeringen weg bij omschakelen naar een diervriendelijke veehouderij. De gemeente stimuleert de diervriendelijke veehouderij door zelf het goede voorbeeld te geven. Haar eigen catering serveert ook biologische gerechten. Ook is er aanbod van vegetarische voeding aanwezig. Een en ander wordt gekoppeld aan voorlichting over het belang van vegetarisch, scharrel en biologische producten. Bij kinderboerderijen dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak en moeten de dieren op een zo natuurlijk en ongestoord mogelijke manier worden gehouden. Het beleid ten aanzien van de oprichting van kinder- en stadsboerderijen en hertenkampen bevat strikte voorwaarden om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te waarborgen. Ik heb dan ook een tiental vragen en ik weet niet of het nu gepast is om die allemaal te stellen, voorzitter, en aan wie.
Nou, misschien is het een idee, omdat wij toch maar één periode hebben, dat u de vragen schriftelijk indient en dat dan bij de behandeling van de tweede termijn, dat beantwoord is. Maar dat is slechts een voorstel.
Geef ik er toch de voorkeur aan, als u dat goed vindt, om dat even toch kort te stellen, die vragen. Dat is ook voor de andere aanwezigen, denk duidelijker.
Meneer Koopman, als u ze schriftelijk stelt, krijgt iedereen ze te horen. En aangezien er inderdaad een probleem is met de beantwoording zoals gesteld is, lijkt het mij toch praktischer dat u mijn voorstel in overweging neemt.
Voorzitter, ik volg het.
Mag ik hierna het woord? Meneer De Kleine.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat er een nota gekomen is van dierenwelzijn. Hebben we heel lang op gewacht en heel veel wat erin staat snijdt hout, denken wij. Er zijn een aantal vragen die bij ons opkwamen, die toch kort voor een uitleg straks misschien tot aanmerking kunnen komen. Het ene gaat over de begroting die opgenomen is, waarin heel veel naar het schuthok gaat, maar waarvoor het vogelasiel slechts €2000 is begroot. En kan dat uit? Want we hebben het idee dat daar ook heel veel dieren opgevangen worden. En of dat geld dan voldoende is om dat vogelasiel op poten te houden. Verder missen wij de kattenboet in het geheel. Ook daarin worden heel veel zwerfdieren opgevangen. En lijkt mij ook dat daar ook een subsidie voor gevraagd of gegeven gaat worden. Recentelijk is er een voedselbank voor dieren opgericht. En er wordt een stuk in de nota gebruikt om sociaal minderen en hun dieren te ondersteunen. En misschien zou het handig zijn om daarin een stukje op te nemen om de voedselbank voor dieren ook te ondersteunen met een subsidie. En ik had een persoonlijke vraag, want het werd al een stukje net gegeven van er wordt hondenbelasting betaald en voor die hondenbelasting vinden wij dat hondenpoep opgeruimd zou moeten worden. Of in ieder geval ook een ondersteuning gegeven moet worden naar de burgers om dat in ieder geval goed op te lossen. Afvalbakken, zakjes, in ieder geval in overvloed in de stad, zodat mensen dat kunnen trekken en ook weg kunnen gooien. Maar ook als er een overlast van hondenpoep is, dat het opgeruimd gaat worden van het belastinggeld, van wat die mensen ook betaald hebben voor hun hond. En dan heb ik nog een vraag, want ergens in het stuk staat dat op het strand in de zomer wel honden na 8 uur of na 6 uur vrij mogen rondlopen, maar dat de hondenpoep opgeruimd moet worden. Hoe zit het nou met paarden? Want die zie ik toch regelmatig over de strand heen lopen. En als je daar dan per ongeluk een beestje hebt wat laat vallen, dan is het toch niet te overzien wat daar ligt ten opzichte van zo'n hondendrol. En is daar ook iets op te regelen? Want ook in verschillende paden, op fietspaden en dergelijke, liggen enorm grote hondendrollen vaak. Paardendrollen die toch veel overlast geven. Heb ik nog een laatste punt. De ombudsman die 6.000 euro moet kosten. Want ja, je moet toch wat geld voor de kattenboet en voor het vogelasiel misschien vrijmaken. De ombudsman 6.000 euro. Is dat echt een ombudsman die daarvoor aangetrokken moet worden? Of kunnen bestaanden voorzieningen daar gebruikt voor worden? Dus denk aan een wijkmeester die dan in zo'n rol zou kunnen gaan. Van goh, er is een probleem en we gaan het even uitpraten. Dat waren ongeveer even onze opmerkingen op dit moment.
Dank u wel. Wil iemand verder nog het woord? Nico? Oh ja, dan ga ik gewoon door op de rij. Ik vroeg.
Voorzitter, dank u wel. De nota zoals die nu voor ons ligt, daar kunnen we ons grotendeels in vinden. Het is een stuk wat op zich wel een lange adem heeft, maar en het is denk ik ook te makkelijk om toch te zeggen van de nieuwe wet dieren is aangenomen en de gemeente die zet even een nota in elkaar. Geluiden die we gekregen hebben is dat toch wel veel waardering is voor de nota. En ik denk dat een aantal van de opmerkingen zoals door de insprekers zijn gegeven, dat het goed is dat die ook bij de volgende behandeling meegenomen worden. Onze dank daar ook voor. Toch zijn er een paar zaken waar we toch even wat dieper op in willen gaan. En dat zal ongetwijfeld bij de tweede behandeling in meer detail gebeuren. Dat is onder andere het punt waar het gaat om het idee van de ombudsman of vrouw. Doorhalen wat niet van toepassing is, zullen we zeggen. En dat spreekt ons eigenlijk zeer aan. We zouden ook heel goed voor kunnen stellen dat het zich niet beperkt tot de drie genoemde instanties, maar dat ook bijvoorbeeld een dierenbescherming daarbij zou kunnen inhaken. De communicatieparagraaf vinden we eigenlijk wel een beetje te mager. En in die zin dat we eigenlijk missen wat er gaat gebeuren na de vaststelling. Want we gaan straks een ombudsman-vrouw krijgen. We gaan een wethouder krijgen voor dierenwelzijn. Nou, zo bijna zeggen, staat ook in ons verkiezingsprogramma. Dus dank dat dat gewoon overgenomen wordt. Maar wat we eigenlijk missen, dat zijn toch de tijdpaden. We zien wel dat in 2011 geld moet worden opgenomen. Maar we zouden toch ook wat graag zien hoe men met de verschillende rollen omgaat. Wat we ook eigenlijk missen is, er worden in het stuk diverse aanbevelingen gegeven. Maar de terugkoppeling hierop, want het is een aanbeveling, wat gaan we mee gebeuren? Gaat de ombudsman dat oppikken en dan vervolgens kan hij wel of niet een aantal aanbevelingen overnemen? We zouden wel graag willen horen van hoe dat geregeld gaat worden, de terugkoppeling. De financiering, wat al eerder opgemerkt is richting het vogelasiel. Als D66 hebben we al het vogelasiel eerder en vaker ondersteund. En we vragen ons wat dat betreft ook wel af of het genoemde bedrag voldoende wat dat betreft is. Een punt wat we wel missen in deze nota, dat is toch de biologische veehouderij. In ons programma, ja, verkiezingsprogramma, we hebben de verkiezing net achter de rug, dus het zit nog een beetje in het hoofd natuurlijk hoe alles in elkaar zit. Daarin hebben we dus ook de speerpunten van de dierenbescherming hebben in feite omarmd. En wat we dus nog echt missen, en dat zouden we toch wel graag aangevuld willen zien in de nota, dat is het stuk van de biologische veehouderij. De opmerkingen die gemaakt zijn, zeker waar het om de kinderboerderij gaat, vanzelfsprekend, het heeft een belangrijke rol om de kinderen het gevoel te geven van de natuur. En dat is ook een goede zaak, maar daar waar het zou kunnen uitdraaien op een soort fokmachine, denken we dat we toch een pas op de plaats moeten maken. Want ik bedoel, we hebben wel meer van dit soort fokmachines gehad. Nog even een opmerking richting het hondenpoepbeleid. Ook dat is een punt wat we al vaker aangesneden hebben. Het zal toch echt zo moeten zijn dat we voldoende gelegenheid ook hebben om voor het opruimen. Dus de opmerkingen die eerder gemaakt zijn, die onderstrepen wij volledig. Dat was hem.
Dank u wel. Mevrouw Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook wij zijn blij dat er nu een nota dierenwelzijn is. Alleen, we hebben nog enkele vragen en opmerkingen erover. Op bladzijde 4 staat dat de gemeente de samenwerking wil bevorderen met alle betrokken dierenwelzijn. En hierin missen wij toch bijvoorbeeld de vogelwerkgroep of het Natuurhistorische Vereniging Landschap Noord-Holland. En onze vraag daarbij is ook, zijn deze organisaties ook betrokken geweest bij het samenstellen van deze nota? Anders zouden wij nog graag zien dat deze, met deze organisaties ook de nota nog doorgesproken gaat worden. Dan staat er op bladzijde 16 de aanbeveling. Hierin wordt geadviseerd voorlichting te geven hoe diervriendelijk omdient te worden gegaan met vissen na het vangen. Wij zouden dit graag aangevuld willen hebben met voorlichting geven over het feit dat in het broedseizoen nesten van vogels in de oevers zijn. Dat ook bij de voorlichting meegenomen wordt. Wij sluiten ons aan bij de opmerking van de SP over het vogelasiel en het budget wat daarbij hoort. En ook het budget van de ombudsman over te hevelen naar het vogelasiel. En verder hebben wij geen opmerkingen meer.
Meneer Koning.
Ja, voorzitter, dank u wel. Bekend gezicht. Voorzitter, ook wij zijn blij met de nota dierenwelzijn en we hebben een paar kleine opmerkingen, behalve diegenen die al gemaakt zijn. Er zijn nogal wat aanbevelingen gedaan in dit stuk en wij vragen ons dan ook ernstig af hoe wij dit moeten kunnen gaan handhaven of controleren. Want er zitten nogal een aantal aanbevelingen in en als we die allemaal één op één overnemen, dan moet dan ook een bepaalde controle plaatsvinden. Als voorbeeld zou ik bijvoorbeeld aan willen halen aanbeveling 25, als het gaat om zwerfafval in combinatie met het voeren van wilde dieren. Ja, ik kan me daar niet zo heel veel voorstellen, behalve dan dat je een egeltje voert die je s'nachts eens tegenkomt in je tuin. En hoe je daar dan op zou moeten handhaven, dat je dan een boete zou krijgen als je een egeltje zit te voeren. Ik zie dat niet zo heel erg in, dus ik vraag me ook af in hoeverre wij hier dan ook daadwerkelijk invulling aan kunnen geven. Want aan de ene kant kun je best regels stellen, maar moet je daar ook aan de andere kant op handhaven kunnen, dan wel op kunnen controleren. Kijk, als het een handhaven of een aanbeveling is op basis van, laten we de troep opruimen, want op die manier kun je het passieve voeren van dieren in het wild voorkomen, dan zeg ik ja, daar kan ik wat mee. En dat is ook al even genoemd als het gaat om aanbeveling 30, het bedrag voor de ombudsman. Het is een beetje onduidelijk voor ons of dat bedrag nu daadwerkelijk opgenomen is in de financiële paragraaf. En als laatste wat GroenLinks en SP ook al riepen aangaande het vogelasiel. En die 2000 euro die daarvoor staat, staat in schril contrast met de subsidie van ruim 115.000 euro die we aan de Stichting Dierenhuis geven. Maar er zal ongetwijfeld een verklaring achter zitten. Ook daar willen wij graag een antwoord op. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Burggraaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA is blij dat de nota er ligt en het CDA is ook echt al te spreken over de nota. Complimenten naar de ambtenaren die het gemaakt hebben. Het blijkt wel dat, ondanks dat het toch een behoorlijke nota is, dat er toch nog weer punten zijn die de aandacht verdienen. De beide dames die hebben ingesproken, die zijn er ook heel duidelijk in. En dat is ook goed. Ik vraag ook aan het college om in ieder geval de punten mee te nemen en te beoordelen die ze ingebracht hebben. Het is goed en inzichtelijk, alleen wat D66 en eigenlijk ChristenUnie ook al zeggen, het tijdspad en de meetpunten. Hè? Dus hoe kan je bewaken dat dat allemaal ook goed gaat wat we met elkaar willen. Daar zal wat meer professionaliteit in moeten en wat meer duidelijkheid in moeten komen. En dan vragen wij ons af, voorzitter, we zitten nu in een gezamenlijke commissie, maar in welke commissie gaat dadelijk de nota dierenwelzijn behandeld worden? Is dat in de commissie SMB of is dat in maatschappelijke ontwikkeling? En de vraag, er is al een paar keer gesproken ook over de financiële paragraaf. Daar willen wij ook wel meer duidelijkheid over. En we willen ook weten of en in hoeverre dit al in de bestaande begroting past. En of dat anders in de begroting mee moet worden genomen. Dat zijn even de in eerste instantie onze vragen, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de burgemeester voor een eerste... Oké. Dat is ook goed.
Voorzitter, u was het rondje nog niet langs geweest. U was hier begonnen.
En volgens mij is dat inderdaad het gevolg van een wat later reactie. Maar natuurlijk mag
u... Nee, niet kwalijk. Ik zal mijn leven beteren. Ja, ook wij zijn, de PvdA-fractie is heel erg blij met de voorliggende nota. En wij ondersteunen die natuurlijk. We zijn het met heel veel van de voorgezegde punten ook eens. En we danken in het bijzonder ook mevrouw De Groot die het onderwerp teletak onder onze aandacht brengt. Ook wij zijn daar van plan onderzoek naar te verrichten. Uit eigen omgeving heb ik dit van de week ook nog eens vernomen van een hondenbezitter. Die zijn hond liefdevol een teletakstoot toedient. Ja, dus wij vinden het een heel belangrijk onderwerp en wij gaan er zeker mee aan de slag.
Dank u wel. En dan geef ik nu alsnog wethouder Boskoljon het woord voor een reactie.
Goed, voorzitter. Het doet mij goed te horen dat de PvdA-fractie met teletak aan de slag gaat. Voor u ligt een eerste proeven van de nota dierenwelzijn. Het is volstrekt nieuwe tak van sport voor de gemeente. Er ligt enerzijds een wettelijke plicht, maar ik denk dat er bovenal een morele plicht ligt. Nota is tot stand gekomen door middel van participatie, in ieder geval met het werkveld. Dus de organisaties die wij hebben aangeschreven, dierenartsen, dierenbescherming, de asiels, die hebben in ieder geval de nota beoordeeld, hebben ons geadviseerd daarin. En dat heeft ertoe geleid dat we deze nota in ieder geval met dat draagvlak hebben kunnen voorleggen aan u. Ik ben er dan ook blij mee dat het concept wat voor u ligt, in ieder geval heeft geleid tot het toekennen van de prijs milieu of de diervriendelijkste gemeente in Noord-Holland. Die hebben we dan in ieder geval alvast binnen, ondanks dat we nog geen vastgestelde nota hebben. Die prijs is overigens toegekend door de Partij van de Dieren, dus het is niet zo dat dat een, door de dierenbescherming gebeurd is ofzo. Met betrekking tot de inspraak die is geweest, kan ik zeggen dat het inderdaad onze aandacht heeft, het fokbeleid op de kinderboerderij. Het mag er inderdaad niet toe leiden dat we daar overmatige hoeveelheden dieren produceren, zeg maar even, die later toegeleid moeten worden naar de slacht. Het is inderdaad heel erg leuk om zo'n jong geitje te hebben, maar je moet ze ook wel kunnen plaatsen, dat ben ik met u eens. Met betrekking tot de circussen, daar gaan we even naar kijken, die opmerking nemen we mee. En ook de opmerking die gemaakt is met betrekking tot de hengelsport. Dan kan ik u niet garanderen dat we weer haakvrij gaan hengelen in Den Helder. In ieder geval de opmerkingen met betrekking tot het toedienen van stroomstoten, die nemen we zeer serieus, dus daar gaan we sowieso mee aan de slag. Dan een aantal opmerkingen uit uw commissie. De heer Koopman heeft een enorm monoloog neergelegd, waarvan ik me niet altijd... dat ik niet goed kon plaatsen welk deel nu al in de nota is opgenomen en wat nieuwe opmerkingen betrof vanuit de heer Koopman.
Ja, ik wil er wel op reageren. Ik had een tiental vragen.
Meneer Koopman, de vergaderorde zegt dat het de eerste termijn is en dat er dus geen interrupties geplaatst worden. Dank u wel.
Maar het is misschien goed dat als u uw vraag indient dat u daar nog even wat toelichting op geeft. Inderdaad heeft u aangegeven dat de kleindierfokkerij niet is uitgenodigd voor de gesprekken die we hebben gehad. Ik denk dat het goed is dat we die in het vervolg wel betrekken bij de werkgroep. Net als dat mevrouw Dol heeft aangegeven dat we de volgende werkgroep en wellicht Landschap Noord-Holland daarbij betrekken. Zo'n werkgroep die zou er juist voor moeten zorgen dat breed naar dierenwelzijn gekeken wordt, dat daar klachten binnenkomen juist door experts bezien kunnen worden en dat daar een goed advies op terugkomt. Dus ook dit soort groepen zouden daar uitstekend in passen. De heer Klein geeft aan dat hij niet helemaal snapt dat er, en diezelfde vraag is eigenlijk gekomen van de heer Koning, dat er zoveel geld naar het schuthok gaat, even uit mijn hoofd, 113.000 of 115.000 euro, en slechts 2.000 euro naar het vogelasiel. Dat is eenvoudig verklaarbaar. Het schuthok betreft een wettelijke taak. En dat heeft ermee te maken, dat staat ook in de APV, in de regeltjes die u in de nota leest, dat de gemeente verplicht is om voor 2 weken opvang te zorgen. En daarbij geeft de gemeente een bepaald bedrag dat eraan gerelateerd is. Het schuthok is daar overigens gelukkig met dat geld in staat om meer dan 2 weken opvang te bieden. Het vogelasiel betreft geen wettelijke taak. En die hebben tot op heden ook nooit subsidie gehad van de gemeente, anders dan dat zij zeg maar in ernstige nood waren en dat de gemeente middels een incidenteel bedrag ooit eens een keer de handreiking heeft gemaakt om de toch waardevolle instantie niet om te laten vallen. Wat we nu doen is eigenlijk voor het eerst geld in de begroting brengen, structureel voor het schuthok, een bedrag van 2000 euro. Dus dit is al echt 500% voorwaarts voor het schuthok, of voor het vogelasiel. En u moet niet dan direct proberen om daar nog een keer een hele bak geld bij te parkeren. Ik denk dat dat net weer even iets te veel van het goede zou zijn. Op het moment dat wij indicaties krijgen, want het vogelasiel heeft inmiddels ook een aantal goede sponsoren aangetrokken, dat bedrag tekort zou zijn, dan kunt u een aantal jaren na nu, als dat het geval is, altijd beslissen om dat bedrag iets op te ruimen. De kattenboet is net zo'n geval, geen wettelijke taak, een privé-initiatief. Feitelijk wordt het al waargenomen door het schuthok en zij doen dit daarnaast enorm lovenswaardig en kunnen zichzelf bedruipen met de legaten en donaties die zij daarvoor krijgen. Maar verder ligt daar niet echt een taak voor de gemeente om daarin te treden. Dan voedselbank voor dieren, ook door de heer Klein genoemd. Ja, op zich allemaal heel leuk. Rottig dat het er moet zijn. Overigens geldt hetzelfde voor de voedselbank voor mensen. Maar ik denk dat het een stap te ver is om daar als gemeente ook in te gaan sponsoren. Opruimen van hondenpoep met inzet van de hondenbelasting. Nou, dat is een punt, maar dat is echt een principieel punt. U zou uzelf daar als raad ook moeten afvragen of dat die grotere middelen inzet, want daar praat je in feite over, of dat je dat zou kunnen missen in je begroting. En dat vergt eigenlijk een afweging die breder is dan de nota dierenwelzijn, maar die u zou moeten maken in een kadernota dan wel bij de begroting in november. En als u zegt van wij vinden dat zo belangrijk dat we dat geld wat we verdienen met die belastingmaatregel ook daar naartoe brengen, dan moet u het doen, net als met parkeren. De heer Klein pakt vervolgens de paardenuitwerpselen nog op. Geeft aan dat we dit belangrijke onderwerp ook moeten meenemen als het gaat om de strandopgangen en het strand zelf. Ik denk dat wij, maar goed, dat zal aan de nieuwe wethouder dierenwelzijn zijn om dit onderwerp af te gaan tasten. Ik denk dat we daarna moeten kijken, want het is niet echt een... Nou, als je je toeristisch beleid hoog in het vaandel hebt, dan zijn dat niet de reclamevlaggen die je wilt hebben. Of we daar verbodsbepalingen op moeten gaan plaatsen, dat is wat anders. Maar Daar zullen we in de toekomst naar moeten gaan kijken. We hebben dat in deze nota nog niet meegenomen. Dan zijn er een aantal vragen van een aantal partijen die hebben het gehad over de 6.000 euro voor de ombudsman. Dat is in feite de werkgroep die daar geformeerd zal worden. En dat geld is niet direct bedoeld om die werkgroep te laten functioneren, maar veel meer om ideeën die binnenkomen bij zo'n werkgroep te kunnen honoreren. Daar kunnen ze gewogen worden, daar kunnen ze het belang daarvan kan worden beoordeeld. En dan zou zo'n werkgroep bepaalde initiatieven daarmee mogelijk kunnen maken. Ik denk dat dat een beperkt potje geld is, wat juist door die werkgroep op een goede manier zou kunnen worden ingezet. De heer Verhoef vraagt om meer communicatie. Nou, dat kunnen we natuurlijk faciliteren binnen de voorlichtingspagina. En hij gaat er ook vanuit dat er een bepaalde vorm van terugkoppeling geregeld zou moeten worden vanuit die ombudsman. Dat is op zich een goed punt. Daar hebben we, tenminste, ik heb daar nog niet bij stilgestaan. Volgens mij ligt dat ook nog niet vast in de nota. Ik denk dat de raad dat zij daar goed aan zou doen om dit vast te leggen bij de vaststelling. Dat zij bijvoorbeeld een soort jaarverslag zou willen ontvangen van deze werkgroep. Dan wel door tussenkomst van het college. De opmerking over de biologische veehouderij, die kan ik niet helemaal volgen. We hebben bij mijn weten slechts één veehouderij in Helder. Dat is van de heer Tesselaar in de Huisduinenpolder. Of we daar nu een hele paragraaf biologische veehouderij over op moeten gaan stellen, dat vraag ik me af. Ik denk wel dat we de situatie daar, die daar is overigens niets mis mee, verder in de gaten houden. En mocht daar aanleiding toe zijn, dan zouden we daar alsnog een paragraaf over kunnen toevoegen, dan wel direct met de heer Tesla in gesprek kunnen gaan. De opmerking van mevrouw Dol heb ik al meegenomen en van de ChristenUnie ook. De heer Burgraaf vraagt nog in welke commissie dit gaat plaatsvinden. Het lijkt mij logisch om dit op te hangen uiteindelijk onder de portefeuille welzijn in Den Brede, zodat ook de portefeuillehouder welzijn de tak van dierenwelzijn uiteindelijk mee gaat nemen. En over de initiatieven van mevrouw Jellema met betrekking tot teletak heb ik het al gehad. Voorzitter, volgens mij heb ik alles gehad.
Dank u wel, wethouder. Hiermee zijn wij voor dit moment gekomen aan het einde van de beraadslaging. De tweede termijn zal in de eerstvolgende relevante commissie worden gehouden. En daarbij vormen dan ook integraal onderdeel alle ingediende en nog in te dienen vragen. Tot zover agenda punt 6. Ik wil dan nu graag doorgaan met agenda punt 4. Nu zit daar natuurlijk de nodige overlap en relevantie met agenda punt 5. Mijn vraag is even, zou u dit gecombineerd willen behandelen of wilt u liever punt voor punt bespreken met elkaar? Mag ik even horen wie wil graag punt voor punt bespreken?
Voorzitter.
Waar zit u, Jan?
Ja, ik zit hier nu. Voorzitter. Ik vind inderdaad wat u zegt, en er zit een overlap in. Ik heb ook het stuk wat ik hier wil betogen, heb ik ook heel veel overlap in zitten van de ene deel naar het andere deel. Aan het eind wil ik dus een deling maken in de voorstellen.
Maar ik vroeg nu even wie punt voor punt wilde behandelen. U was voor aparte behandeling. Verder nog mensen voor aparte behandeling? Nee? Goed, dan mag ik dus concluderen dat het merendeel van deze commissie de agendapunten 4 en 5 gecombineerd wil bespreken. En wilt u daar ook bij uw betoog dan rekening mee houden. Wie mag ik hier over deze punten het woord? Meneer Bakker. Ik begin nu linksom.
Dank u wel, voorzitter.
Alleen achternamen, dat is toch voldoende?
Goed, wij kunnen als CDA instemmen met deze verordening en met ook met de aanbevelingen wat betreft staande dingen in die ons ook eigenlijk niet zo aanspreken dat het wat betreft de plaza en de PR uiteindelijk. Er is uitvoerig over gesproken en er zijn enquêtes geweest. Met dank aan de Griffie voor al het vele werk wat er gedaan is. Dus ik, zoals wij het nu bekijken, laat ik het zo zeggen, dan hebben wij hier geen problemen mee. Het vergadersysteem op maandag, daar kunnen wij ook onze instemming mee aangeven. Dus wat ons betreft is het prima. Dank u wel.
Dank u wel. U wenst het woord hierop naar meneer Koning van Kisten.
Nou, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Even vooraf, de respons op de enquête die gehouden is, werd ook al even aangemerkt in het stuk dat dat toch wel beschamend genoemd mag worden. Ook vanuit ons als raadsleden en commissieleden. En ik denk dat we het onszelf toch wel echt aan moeten trekken. Want de uiteindelijke aanbevelingen die de Griffie op een uitstekende manier heeft verwoord, zijn dus weer gebaseerd op een, misschien niet een getal van de meerderheid. En dat zien we eigenlijk natuurlijk ook een beetje terug in de verkiezingen waar we over geklaagd hebben. Maar we doen er zelf net zo hard aan mee, of in dit geval net zo weinig aan mee. Neem niet weg dat het stuk dat er ligt ook een uitstekend stuk is, maar we hebben wel wat kanttekeningen erbij. Die wil ik ook nu in deze commissie naar voren laten komen. Even in het algemeen als het gaat over de raadscommissievergaderingen, of de commissievergaderingen. We zien dat er geen ruimte geboden wordt tijdens de commissievergadering om eventuele actuele onderwerpen op te voeren. Zoals bijvoorbeeld tijdens de raadsvergaderingen in het vragenkwartier mogelijk is. En wij denken dat dat best een handige optie zou kunnen zijn. Juist ook om dat eventuele geneuzel tijdens raadsvergaderingen daarmee te voorkomen. Als ik artikelgewijs toch even de commissievoorstellen wil aflopen. Als ik zie naar de voorstellen in artikel 4.5, en dan pak ik hem er zelf ook even snel bij. Dat is handig dat getallen elkaar altijd opvolgen. Waar staat dat een fractie mag maximaal 3 niet-raadsleden als commissielid voordragen? Dan zeggen wij toch eigenlijk van ja, en misschien zullen we dan met een amendement komen. Wij zien het beter als er dat iedere fractie in elke commissie met 2 personen vertegenwoordigd zou moeten kunnen zijn. En aangezien de commissies gelijktijdig plaatsvinden, zou dat dus betekenen dat je maximaal 5 commissieleden moet kunnen benoemen. Plus je eigen raadsleden. En aangezien de kleinste partij 1 zetel heeft, kom je dus op minimaal 6 commissieleden uit. Dat lijkt ons het meest ideaal in dit geval. Hoe we dat gaan verpakken in een amendement, dat zult u tijdens de raadsvergadering nog wel voor horen komen. Als we kijken naar artikel 9, waarin gemeld staat dat de locatie van de commissievergaderingen plaatsvindt in het stadhuis, dan zou ik in sommige gevallen kunnen denken dat je daar wat flexibeler in zou moeten zijn. Sommige onderwerpen zouden misschien wel beter zijn om die op locatie zelf te houden. En met dit voorstel pin je jezelf alleen maar helemaal vast op het stadhuis. Artikel 18, verslaglegging van commissievergaderingen, vindt in principe plaats op geluidsband. Alleen op dit moment vinden wij het nog lastig om die verslaglegging op een goede manier terug te vinden. Om per onderdeel dat gesprokene woord ook terug te halen. Bij raadsvergaderingen werkt dat uitstekend, alleen bij de commissievergadering nog niet helemaal. Artikel 19 is een heel kort puntje van aandacht waarin staat, als het gaat om de woordvoering, dat een lid niet meer dan eenmaal het woord mag voeren. Neem ik aan dat we daar wel spreken over 1 lid per fractie per onderwerp. Misschien is dat een verduidelijking van wat hier bedoeld wordt. En zo niet, dan hoor ik dat uiteraard ook graag. Handhaving geldt zowel voor de commissievergaderingen als de raadsvergaderingen. Er kan handhavend opgetreden worden, in dit geval door de voorzitter. Alleen uiteindelijk zie ik het de voorzitter niet doen dat hij de handhaving ook daadwerkelijk uitvoert. Misschien ook wel, maar dan schat ik hem misschien wat te laag in. Maar goed, om dat te voorkomen dat hij van uw plaats moet komen, zou ik graag willen weten hoe die handhaving dan daadwerkelijk geregeld wordt. Is dat een bepaalde bewaking of zijn dat Leo en zijn mannen die dat, en dames die dat gaan uitvoeren? Even ook aangaande besloten commissievergaderingen, want die zijn er ook. Ik kan ze zo niet heugen de afgelopen 4 jaar. Maar ook als we kijken naar besluiten wie daarbij aanwezig mag zijn, zijn daarvoor in de commissievergaderingen geen voorstellen gedaan. Dus ik kan mij voorstellen, en dat is een voorstel van onze kant, om dan inderdaad als je een besloten vergadering wilt houden, dat gewoon een besloten raadsvergadering te noemen. Dan ben je in 1 keer van alle eventuele extra aanbevelingen en artikelen klaar. Als het gaat over de raadsvergaderingen, dan ga ik de volgende punt pakken. Artikel 5.3. Ja, wij vinden dat het presidium geen klein comité moet worden. Wij vinden dat alleen organisatorische zaken geregeld moeten worden in het presidium en dat er geen sprake moet zijn van voorbesprekingen. Artikel 7.6 ontbreekt volgens ons een deel van de tekst. En ik had u graag verteld welk deel ontbreekt, maar als het er niet staat, kan ik het u ook niet noemen. Artikel 21.3, nou dat is weer wat ik ook noemde aangaande de woordvoering. 1 lid per fractie per onderwerp. En artikel 22 is eigenlijk voor ons een van de meest belangrijke. En dan praten we over de spreektijdenregeling. Ik pak hem er even bij. Als we een vergelijking willen trekken, zoals afgelopen keer genoemd is, aangaande de Tweede Kamer. Dan zie je dat interrupties buiten de spreektijdregeling vallen. Ik denk dat dat ook hier bij ons het geval zou moeten zijn, aangezien een interruptie een korte verduidelijkende vraag behoort te zijn en derhalve ook niet zoveel tijd in beslag zou moeten nemen dat als nu de afgelopen 4 jaar wel eens het geval geweest is. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar een gelijke spreektijd per fractie van ongeveer 10 minuten. En eigenlijk hebben we dat 4 jaar terug natuurlijk ook al genoemd, of tenminste een paar jaar minder terug ook al genoemd. Waarom? We hebben natuurlijk al een democratische vertegenwoordiging hier in de Raad, waarin de partijen nagelang de stemmen 5, 4, 3, 2 of 1 zetels vertegenwoordigen. Dat is het democratische overwicht dat je in dat geval hebt. En door te zeggen meer zetels betekent ook meer spreektijd, geef je eigenlijk als partij aan van ja, we zijn een grotere partij, maar we hebben wel wat meer tijd nodig om ons standpunt te vervoeren. En dat lijkt me toch een beetje een dubbel verhaal en in onze ogen onzinnig. Ja. In zoverre eventjes onze reacties op de twee verder uitstekende voorstellen, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Dol, gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Eerst de verordening over de raadscommissies. Er wordt gesteld dat er aan de hand van de evaluatie wijzigingen in deze verordening zijn doorgevoerd. En tot nu toe stond er in de evaluatie niet iets over het aantal commissieleden wat je op zou kunnen geven. Dus het zou niet uit de evaluatie kunnen komen, dit voorstel. En tot nu toe was er ook geen maximum. En nu wordt voorgesteld dat er maximaal 3 niet-raadsleden als commissielid opgegeven mogen worden. En er wordt gezegd dat dit voor de kleinere partijen voldoende mogelijkheid biedt tot vervanging. Nou, voor GroenLinks zou het betekenen dat wij 3 commissies leden op mogen geven, dat wij met z'n 4 zijn. Dan hebben wij voor 3 commissies 1 reserve. En dat is volgens ons te weinig. Met het gevaar dat we dus niet aan alle commissies deel kunnen nemen. En het is toch van belang, in het belang van de democratie, waar ook de grote partijen volgens mij voor staan, dat elke partij haar mening en standpunt uiteen kunnen zetten. En daarvoor moet je voldoende mensen hebben om in de commissies mee te kunnen draaien. Ook willen we meer mensen interesseren voor de politiek. Nou, de commissies meedraaien, dat is een hele goede ervaring opdoen voor een vervolg. Dat zou je hiermee ook ontnemen. En ik vraag me eigenlijk af waarom het wordt voorgesteld. Want een echt argument heb ik niet kunnen vinden waarom er een maximum aan het aantal commissieleden opgeven. Er is al een maximum van deelname. Er mogen 2 commissieleden deelnemen. Nou, dat snap ik. Maar waarom je een maximum moet hebben in het opgeven van commissieleden, dat snap ik dus niet. En er wordt dan gezegd dat er recht gedaan wordt aan de grotere partijen. Maar volgens mij in een democratie, in de meningsvormingsfase, moet iedereen het woord kunnen doen. De macht van het getal komt pas tot uiting in de besluitvormingsfase. En volgens mij niet in de meningsvormingsfase. Dan de raadsvergadering, de spreektijdenregeling. In de conclusie en aanbevelingen staat, daar wordt voorgesteld de huidige spreektijdregeling voorlopig te continueren, terwijl die nu veranderd wordt. Er wordt nu gesproken over al het gesproken woord wordt meegewogen. Interrupties, amendementen, moties. En dat zou dus inhouden als je actief meedoet met amendementen en moties, dat je heel snel door je spreektijd heen bent. Dus het motiveert ook niet om actief mee te gaan doen. En het hoort ook niet bij de democratie volgens mij. Dus wat ons betreft, de spreektijd zoals die er nu is, daar waren wij al tegen, maar oké. Maar nu wordt die nog meer beperkt en daar kunnen wij niet mee akkoord gaan.
Meneer Baans, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Nou ja, ook D66 kan met de kwaliteit van het stuk in ieder geval akkoord gaan. Het is een prima stuk, de evaluatie. Wat mij wel opviel is dat er nu een aantal stukken de grondslag hiervan ligt. Dat is die evaluatie met conclusies en aanbeveling. Het stuk van de stadspartij wat erbij gevoegd is. Ik zie een hele hoop conclusies en aanbevelingen die dus niet in deze verordeningen nog zijn opgenomen. Op een gegeven moment, wat gaan we doen en wat gaan we niet doen? Want het een staat niet helemaal los van het ander. Wat in ieder geval voor het aantal commissieleden waren wij blij dat het verhoogd werd tot drie. Ik hoorde er nu de ChristenUnie en de GroenLinks. Denk ik dat wij toch wel mee kunnen gaan met de visie van zowel de GroenLinks als ChristenUnie die hetzelfde hebben. Van nou, we moeten minimaal twee commissieleden kunnen bieden aan een commissie. Ik denk dat wij daar als D66 daarin mee kunnen gaan. Het is alleen maar beter als daar meer mensen over kunnen denken. En je krijgt een veel sterkere debat uiteindelijk. Dus dat is prima. We hebben ook wel de bezwaren van de spreektijd. Wij snappen dus niet dat het nu aangepast gaat worden. Dus wij stellen dan ook voor om dat niet te wijzigen. En zo te laten als dat is. Dus in ieder geval, hoe stond dat hier ook alweer? De interruptie en het voorlezen van de moties en amendementen tellen dus gewoon niet mee voor de spreektijd. Dan heb ik een probleem met het verhaal van hoe gaan we nou om met de conclusies en aanbevelingen uit het helder beraadstuk. We moeten dus meer debat gaan voeren. Dan wordt er gesproken over het aanpassen van de plazen. We praten over de spreekgestoelte waar we van de eerste instantie vanaf moeten praten. Gaat dat nu al in of valt het nou buiten deze verordeningen? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Dus daar wil ik graag een antwoord op hebben. Dan wil ik in tweede instantie daar nog wat over zeggen. Datzelfde voor communicatie ten behoeve van de LOS. Hoe wordt dat gedaan? Nou, valt dat hieronder of komt dat in een later stadium terug? Dat was mij niet duidelijk in ieder geval. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk weinig opmerkingen dan de twee die ik gemaakt heb. En kunnen wij wat dat betreft het raadsvoorstel steunen. Maar het zal wel voorzien worden van een amendement.
Dank u wel. Meneer Prins.
Om te beginnen wil ik stellen dat ik erg tevreden ben met datgene wat de heer Koning en mevrouw Dol over deze voorstellen hebben gezegd. En ik ga nu even naar wat punten uit de voorgestelde verordening. Er staat bijvoorbeeld op de toelichting, inleiding en aanleiding dat de verordening daar waar noodzakelijk aangepast en geactualiseerd is aan de meest recente VNG-modelverordening. Nou, dat noodzakelijke ontgaat mij geheel. Er is een tendens om onze verordeningen bijna per definitie aan te passen aan de VNG-verordeningen. Daar moet het toch eens vanaf. Voorzitter, zoals u weet ben ik helemaal niet tevreden over de functie die de commissies vandaag de dag, wat zeg ik, al jaren vervullen. De commissies zijn langzaam maar zeker verworden tot miniatuur raadsvergaderingen. Ik vind ook dat iedere supporter van dit systeem het bij het verkeerde eind heeft. Het politieke debat hoort thuis in de gemeenteraad en niet in de commissie. De commissie is er voor informatievergadering en voor het geven van het advies, zoals dat terecht in deze stukken vermeld staat. En daarom begrijp ik ook niet dat het advies kan zijn een aanduiding dat een stuk een bespreekpunt of een hamerstuk is in de raad. Dat is tegenstrijdig. Voorzitter, dan de opmerking dat de per fractie voorgesteld wordt drie niet-raadsleden als commissielid te benoemen. Dat lijkt me een uitermate onverstandig voorstel. Omdat daarmee kleinere fracties een heleboel mogelijkheden worden ontnomen. Die hen wel gegeven moeten worden. Dat is één. En ten tweede, omdat het weer een herhaling is van zetten die we de afgelopen raadsperiode hebben gehad. En ook in relatie tot de spreektijdregeling wil ik maar even zeggen. Die regeling hebben de afgelopen vier jaar tot veel conflict in deze zaal geleid. Dat kwam regelmatig kwam er weer boven. Ik zou willen dat degene die het voorstel heeft gemaakt dat onder ogen zag. En alle aanleidingen tot dit soort conflicten bij voorbaat reeds zou uitsluiten. Voorzitter, ik zag ergens staan de opmerking dat een commissielid kan zowel raadslid als niet raadslid zijn. Dan de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van de raadscommissie. Nu is mijn concrete vraag dat als ik het wel heb, de gemeentewet dit voorschrijft voor het raadslid. Maar op basis van welke wettelijke bepaling hebben wij de bevoegdheid om dit ook voor te schrijven voor commissieleden? Ik heb daar zo mijn vraagtekens bij. Maar er zijn ongetwijfeld hooggeleerde rechtswetenschappers in deze zaal die mij daar afdoende antwoorden op kunnen geven. Voorzitter, en dan artikel 6.5 staat, een lid en een voorzitter kunnen ten alle tijde ontslag nemen. Ze doen dat schriftelijk mededeling aan de raad. Dat is strijdig met het beginsel dat de fractie de raad het voorstel doet welke mensen in een commissie gaan zitten. En hier daar zou dan ook moeten staan dat het ontslag van een lid van een commissie meegedeeld gaat worden via de fractievoorzitter. De aanmelding en het ontslag moet per definitie via de fractievoorzitter. En dan wat de heer Koning zegt dat we ook elders moeten kunnen vergaderen als commissie. We hebben dat immers regelmatig met elkaar besproken dat dat een goed idee is. Dus dat, die mogelijkheid moet je in de verordening openen. En dan kan ik nog dagen door over de details. En ja, ik heb wel gezegd samen met, ik steun geen wat de heer Koning en mevrouw Doldin gezegd hebben. En ik zal er ook ieder amendement in deze mede vormen, hoop ik, en mede ondertekenen. En dan tot slot, meneer de voorzitter, wie heeft het voorstel feitelijk ingediend? Wie was dat? Is dat de voorzitter van de raad geweest? En verdedigt de voorzitter van de raad dit voorstel? Of hebben we onszelf een voorstel cadeau gedaan en stellen onszelf de vraag hierin? Want het laatste zou toch wel een wat merkwaardige situatie zijn. Bovendien heb ik ook gezien dat daar de handtekening van de meneer Koen Schuiling onder staat. En de portefeuillehouder die burgemeester heet, voorzitter van de raad. Dat lijkt me voor de afhandeling even interessant. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Prins. Meneer Bruin.
Voorzitter, dank u wel. De VVD-fractie kan zich vinden in de tekst van het voorstel voor deze verordening. Wij zijn wel benieuwd naar enkele antwoorden van de voorzitter op de gestelde vragen. Van de burgemeester. Wij hebben wel een aantal opmerkingen over de toelichting bij de voorgestelde verordening op de raadscommissies. Dat zijn een aantal textuele taalkundige opmerkingen waar ik verder niet uitvoerig op in zou gaan. Maar ik wil toch wel even twee voorbeelden aanhalen. Waaruit blijkt dat de toelichting op de modelverordening vrijwel één op één is overgenomen in de toelichting op onze voorgestelde nieuwe verordening. En dat kan misschien onduidelijkheid in de hand werken. Onder andere bij de toelichting op artikel 4, en ik ben op pagina 11 nu. Daar staat dat op twee na laatste alinea. Dat het mogelijk is om een plaatsvervangend lid voor te dragen. Nou, dat staat dus niet in onze verordening, maar dat stond wel in een modelverordening van de VNG. En het lijkt mij dat dat dus uit de toelichting op onze verordening eruit moet. Dat wekt alleen maar verwarring en onduidelijkheid, denk ik. En een ander voorbeeld, dat is iets naar boven, nog steeds op pagina 11. Daar staat ook dat deze bepaling, wordt naar verwezen naar artikel 4... Deze bepaling opent de mogelijkheid om buitengewone leden te benoemen. Nou, ook dat staat niet in ons artikel 4, maar dat staat blijkbaar wel als facultatieve optie in de modelverordening van de VNG. Dus ook die passage die kan naar onze mening beter uit worden gehaald. Zo zijn er nog een paar voorbeelden, maar ik heb met de Griffie alvast even overlegd hoe ik dat het beste zou kunnen doen. Dat is voor mij ook de eerste keer natuurlijk, of tenminste voor ons wat dat betreft. En dat kan eventueel via een amendement, voor zover dat inderdaad echt noodzakelijk is om verwarring te voorkomen. Dus eventueel zullen wij dat dan ook voorstellen. Zover.
Dat was uw bijdrage verder, meneer Bruin.
Ja, dat was het tot zover.
Dank u wel. Ik Kruijer.
Dank u wel, voorzitter. Bij de verordening van de raadscommissies hebben wij een beetje woorden van gelijke strekking die behoorlijk bestuur ook heeft. Wij vinden ook dat de meningsvorming meer naar voren moet komen bij commissies dan een adviserende rol. Dus eigenlijk hamer- of bespreekpunten aftikken, dat willen wij liever niet. Want het politiek debat dat zit in de raad en niet in de commissies. Wij hebben trouwens ook een beetje woorden van gelijke strekking over met de ChristenUnie en een paar van GroenLinks over de commissieleden en de spreektijd. Die 10 minuten, dat spreekt ons ook wel eigenlijk aan. Dat houdt in ieder geval de democratische gehalte goed omhoog. Wij hebben nog van het reglement van orde op de gemeenteraad. Het presidium dat heeft de afgelopen 4 jaar te veel besluiten genomen die eigenlijk in de raad zouden moeten besloten worden. Ook het voorbereiden van de raad vinden wij geen taak van het presidium. En onder andere in het presidium besluiten over een vraag wel of niet, dat zal in de proefraad een beetje naar voren komen, wel of niet in de raad besproken kan worden met een vraagkwartiertje. Wij vinden dat de raad daar zelf wel kan over oordelen. En de sluitingstijd, en dat komt in artikel 9, een eindtijd van 10:30. En die zien we graag ook een beetje gehandhaafd, nou een beetje boel, gehandhaafd houden. Want ja, we zijn ook werkende mensen en dan moeten we soms heel vroeg op. En als het dadelijk weer 12 uur of 1 uur wordt, dan wordt het heel kort dag. En voor een aantal mensen in ieder geval. Artikel 22 hadden wij een paar punten. De spreektijd, nou, dat heb ik net al aangegeven. Het college burgemeester van BNW heeft spreektijd van 40 minuten. Nou neem ik aan dat het over de hele, voor het hele college bestaat. Maar, ja, daarvoor juist voordat dat gebeurt, hè, kunnen we dus 2 keer gaan vergaderen. En het presidium in puntje 5 staat in bijzondere situaties kan door het presidium een afwijkende spreektijd worden vastgesteld. En dat zien wij liever ook dat de raad dat een besluit neemt en niet het presidium. Zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kruijer. Wie mag ik verder het woord geven? U niet? Ik ging, wilt u mij dan even duidelijk maken wie van u drieën het woord zou willen voeren? Meneer Bakker, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Wij denken dat deze raadsperiode beter moet. We hebben tijdens de voorgaande wat fricties opgemerkt. Deze haalde de pers meerdere malen. Het verbeteren van het imago van deze stad begint bij het verbeteren van de gemeenteraad. Zij heeft een voorbeeldfunctie door uitvoering te geven aan de moderne democratie. Dat is de reden dat we verbeterpunten hebben aangedragen voor de nieuwe raad. Deze zijn ook bijgevoegd. We willen niet het onderste uit de kan. We vragen de redelijkheid ervan te overwegen, juist om te voorkomen dat de raad soepel werkt en meegaat in de constant veranderende maatschappij. Het gaat ons meer om het proces dan de inhoud. We hebben het logisch onder de loep genomen. RVO 100031, nader beschouwend. We hebben onze voorstellen ook opgesteld uit de optiek van een eenmanspartij. Hetgeen in de huidige situatie wat minder nijpend is. We realiseren ons dat er partijen zijn die wel problemen hebben met de personele invulling. We zien de commissievergaderingen op een avond, op één avond ook niet als een verbetering. We merken ook dat de belangstelling van de burger niet is toegenomen. Dan merken we dat wel veel van de VNG-modelverordeningen in deze als zaligmakend worden opgevoerd. We zien een bureaucratisering in het raadsysteem. Steeds meer vertragende regeltjes worden toegepast om de volksvertegenwoordiging te frustreren. We moeten te veel zelf uitzoeken en doen dat zelf ook. Barrières worden opgeworpen om de agenderenpunten te vertragen. We zien dat ook door de invoering van de agendacommissie. We zouden graag technische commissievoorzitters van buiten de raad willen betrekken, juist om politieke sturing te voorkomen. We zien meer in het agenderen door de raadsleden tijdens de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen. Behandeling op volgorde van binnenkomst. De raad bepaalt haar eigen agenda. Aanvragen van raadsvergaderingen is uit de tijd. Moet men nog van deur tot deur voor handtekeningen, terwijl er een digi-ID-systeem is? Moeten allerlei besluiten ter griffie fysiek getekend worden? Er is een digi-ID-systeem. Onze wijzigingen zijn geen wijziging. Als in het genoemde stuk staat, fractieassistenten hebben toegang tot besloten vergaderingen. Als er verder staat, de gemeentewet en het reglement van orde spreken zich niet expliciet uit over wie bij een besloten vergadering aanwezig mogen zijn. Ja, de VNG, de burgemeester, de griffier, logisch, maar ons voorstel, niet staat in de weg om beëdigde fractieassistenten, commissieleden aanwezig te laten zijn. Waarom zijn ze dan beëdigd? Tevredenheid over de locatie Plaza is laag. Het lijkt dan ook een goedkopere optie om twee commissies op één dag en de volgende dag een andere te laten plaatsvinden. Werkbezoeken van commissies en vergaderingen op locatie hebben we altijd gepropageerd. We hebben zelfs vele locaties aangedragen in de vorige raad. De actualiteit van de raad is een noodzaak. Dat is wat onder de burgers speelt. Actuele moties, actueel kwartiertjes zijn daar middel voor. De 24-uurslimiet is ook achterhaald door de weekend daarvoor. Maandags om 9 uur komt het op hetzelfde neer, 12 uur. We zijn geen voorstander van gewogen spreektijd. De uitzending van de beelden zullen als de bandbreedte verhoogd moet worden, via offertes uitbesteed moeten worden. We zien graag in eigen beheer deze uitzendingen van de gemeente. Financiële consequenties ten opzichte van de los zien wij als wegzetten, meer kosten en overbodig. Invoering van mediamomenten en een wekelijkse raad en daad zou interesse van de burger kunnen doen toenemen. Het kost veel geld. Daar zijn we ons van bewust. Beknibbelen geeft ook geen soelaas. We vinden dat er heel bruikbare suggesties zijn, maar waar meer mee gedaan zou kunnen worden. Dat is een voor eerste instantie.
Dank u wel, meneer Bak. Meneer Reijntje.
Dank u wel. Ik heb een paar punten en aan het eind wou ik vragen of mevrouw van der Paart het woord mag hebben over ook nog een klein puntje als dat mag. Of moet ik het meenemen?
Dat lijkt mij verstandiger, want ook in de oude situatie hadden we al woordvoering van één lid.
Dan zal ik zeggen dat mevrouw van der Paart spreekt straks. Dat doe ik dan. Hè? Dat, goed. In zijn algemeenheid kunnen we ons vinden in het vergadersysteem. We zijn daar gelukkig mee dat we een parallele situatie hebben van de drie commissies. Dat steunen we. Dat hebben we ook met de invoering gesteund en langzamerhand merk je dat het zich wat trechtert. Hier en daar wordt wat nog fijn geslepen. Het is betreurenswaardig dat er zo slecht gereageerd is op de enquêtes door de griffie uitgestuurd. Maar het is niet anders. Ik ben als laatste in de rij, dus dat kan ik even reageren op een paar dingen die gezegd zijn. Elders vergaderen steunen we. Opmerking van de VVD vond ons ook opgevallen dat er de teksten uit de modelverordening in onze eigen verhaal door elkaar lopen, het conflicteert, dus dat wordt aangepast, steunen we. De rol van het presidium hebben we ook al eerder genoemd in de proefraad. We hebben daar wat moeite mee. Het voorbeeld is net al door de SP genoemd dat er inderdaad ergens zomaar in staat dat het presidium besluit over de spreektijd. Nee, het presidium kan een voorstel doen over de spreektijd, maar het is alleen maar symptomatisch dat er zo in... Het komt er zo in dat het presidium weer een apart orgaan is eigenlijk en dat vinden we niet goed. Het is daarvoor een toevallige club, die heeft strikte bevoegdheden. Ik heb ze ergens opgezocht en dat was eigenlijk niet eens zo heel veel.
Dus kijken of ik dat zo snel kan vinden. Nou, hier heb ik ze. De vergaderfrequentie bepalen. Nou, dat kan de agendacommissie ook doen. Het presidium heeft als belangrijke taak om de zitplaats van de nieuwe raad aan te wijzen. Nou, dat lijkt ons een goede taak enkele in de 4 jaar. Behandeling ingekomen stukken is me tot nu toe niet zo opgevallen, maar het kan zijn dat dat een keer gebeurt. En over de procedures van begroting en de jaarrekening, artikel 42 en 43, ja, dat is natuurlijk wel een aardig puntje voor het presidium, kan ik me voorstellen. Dat kan ook via de agendacommissie. Dus het presidium zou misschien zelfs wel afgeschaft kunnen worden. En dan kunnen we inderdaad die dingen die daar qua belang zijn, in de commissie hier bestuur en middelen heel goed behandelen. Nou, dan inhoudelijk even. Over het aantal commissieleden hebben we wel een opmerking. Wij denken inderdaad dat er wel reserve moet zijn. En als een eenmansfractie dus in alle commissies wil zitten, dan zou je dus met 3 leden er zijn. Behalve op het moment, zoals vorig jaar ook bijvoorbeeld Kies Kees was, die was voorzitter van een commissie. En dan heb je er nog maar 3. En als je dan alle 3 de commissie wilt bemensen met 1 persoon en er is iemand niet, dan ga je de mist in. Dus 1 reserve zou wat ons betreft eigenlijk nuttig zijn. Rekening houdend met eventueel een voorzitterschap van de commissie. Dus er staat nu 3. We zouden eigenlijk voor 4 willen zijn. Nou, dat is een beetje gemotiveerd. Dan ten aanzien van de raads, de reglement van ordende raad, kunnen wij ons vinden in de opmerkingen over de spreektijd enzovoorts en vooral ook de interrupties. Het zal betekenen dat we natuurlijk niet meer eindeloos de teksten kunnen voorlezen. De nieuwe burgemeester, of de burgemeester die al maanden zit, bedoel ik, die heeft dat ook al gezegd. Doe het een beetje kort allemaal en vat het samen. Maar we hebben natuurlijk ook veel meegemaakt dat ellenlange verhalen voorgelezen werden. En dat diept niet direct op en het bevordert ook niet de aandacht van de kijker. Dus je wordt dan vanzelf gedwongen om heel compact te formuleren. Hier gaat het over en dat kan in een halve minuut. Dus we zijn het daarmee eens zoals het er staat. En we zijn het vooral eens met de spreektijd van het college op 40 minuten. Dat vinden we een goede zaak. Hè? Dus het lijkt ons wel wat. En verder heb ik dat al gehad. Nu ga ik dus even spreken met namens mevrouw Van der Paart. En dat is dan het volgende. We hebben de avonden dat we hier zitten en er een volle tribune is. Dan zitten we hier als raadsleden kopjes koffie te drinken enzovoort. En na een uur of anderhalf uur dan valt de spanning toch wat weg. En wij zouden het op prijs stellen als we een pauze ingelassen. Structureel gewoon 10 minuten, een kwartiertje pauze even om even om wat te praten, ook even met de mensen op de tribune te praten, ook even wat te polsen onderling, dat je even wat babbelt. We zullen daar een voorstel voor indienen, een amendement voor indienen bij de definitieve behandeling. Dat was het, toch?
Ja.
Oké.
Dank u wel, meneer Rijnten. Burgemeester, mag ik u nu wel verzoeken als voorzitter zowel van de raad als op dit moment ook van het presidium. Het is dan.
Dank u wel. Ik zou graag een aantal opmerkingen willen maken. In eerste plaats over mijn eigen rol. Ik ben samen met de Griffie in dit opzicht serviceverlenend voor u. We hebben de enquête onder u gewikt en gewogen en even gehouden tegen het licht van een aantal ontwikkelingen die er zijn. En in dat opzicht doen we u een voorstel waar u de weg vervolgens in bepaalt in de raadsvergadering. Voor wat betreft de opmerkingen die zijn gemaakt, spitsen zich toe op het aantal commissieleden. Onze overweging is geweest dat het aantal commissieleden recht evenredig zich verdraagt tot de kosten die moeten worden gemaakt voor de raad. Wij leven niet momenteel in de meest plezierige financiële omstandigheden. Dat zou dus een argument kunnen zijn om met het aantal commissieleden enige paal en perk te gaan stellen. Vandaar dat we hebben gezegd, nou waarschijnlijk moet het met 3 toch ongeveer lukken. Ik begrijp dat met name de wat kleinere fracties daar problemen mee zouden kunnen hebben. Ik laat het dus eventjes aan u, of u zegt van nou we komen toch met een amendement om daar 4 van te maken. Daar zit de pijn verder niet in. Maar wat we volgens mij wel moeten voorkomen is dat er een hele batterij commissieleden is, te meer ook. Als we bijvoorbeeld zouden gaan besluiten om met elkaar ook een debat en mediatraining te gaan doen, dat ook voor commissieleden opengesteld wordt. Wel nu, er zijn 10 fracties, gesteld dat iedereen dat vrolijk gaat doen met 6 of 7 commissieleden, dan zal zo'n voorstel u niet meer bereiken, simpelweg omdat we het gewoon niet kunnen betalen. Dus dat pleit er heel erg voor om met het aantal commissieleden toch enige matiging te betrachten. Maar nogmaals, ik begrijp heel goed het argument. Dus als u zegt van nou, we hebben dan toch liever in plaats van 3, 4, dan zult u daar van mijn kant geen groot verzet op ontmoeten. Ik hoor het dan wel. En als u dat amendement wilt, dan wordt dat natuurlijk gewoon ingevoegd. Voor wat betreft de locatie deel ik eigenlijk wel de opvatting die door een aantal van u is geuit. Weliswaar zijn daar natuurlijk ook kosten aan verbonden wanneer we buitenshuis zouden gaan. Maar het is natuurlijk aan de andere kant, kunnen er omstandigheden zijn waarin het toch wel aangewezen is om op een locatie te gaan vergaderen. Ik zal nog even naar de redactie kijken, maar ik stel u voor dat we als uitgangspunt nemen dat we hier in huis vergaderen en dat na instemming van de raad een andere locatie mogelijk zou zijn. Voor wat betreft de handhaving onderschat de heer Koning mijn mogelijkheden. En bovendien, dat begint met twee knopjes die ik kan bedienen, waardoor ik op een gegeven moment iemand het woord kan ontnemen. Verder hebben we inderdaad een aantal bodes. En dan ben ik er zelf altijd ook nog. Dat laatste moet iedereen zien te voorkomen. Dan iets over het presidium. Ik merk dat daar toch eigenlijk een wat vreemd misverstand dreigt. Het presidium is een gremium dat de voorzitter van de raad nodig heeft om een aantal dingen te doen. U heeft volstrekt gelijk als u zegt het presidium besluit niks. Klaar. En als er in het verleden in het presidium een aantal dingen wel besloten is, neem ik daar afstand van. U zult dat in de periode dat ik deze gemeente mag dienen niet aantreffen. Maar het is wel nodig om in het presidium een aantal besluiten voor te bereiden die vervolgens door de gemeenteraad worden genomen. Bijvoorbeeld, iemand zegt ik wil graag een interpellatie houden, dan moet er in het presidium even worden afgetast of dat voorstel wordt doorgeleid naar de raad. In alle omstandigheden wordt het doorgeleid. Wat ik bedoel te zeggen is dat vervolgens, als bijvoorbeeld twee interpellaties zijn, wordt gezegd, nou welke gaat voor? Dan kan de raad nog steeds het voorstel van het presidium overroeren, maar ik weet als voorzitter wel even waar ik ongeveer aan toe ben. Ik kan in zo'n vergadering van het presidium, en ik moet u zeggen, ik weet niet precies wat er hier in het verleden is gebeurd, maar ik kom uit een traditie waarbij het presidium buitengewoon serieus werd genomen, ook door een voorzitter even worden aangetast of afgetast waar bijvoorbeeld behoefte aan is. Bijvoorbeeld, een voorzitter krijgt een nevenfunctie aangeboden, je meldt dat in het presidium. Wanneer blijkt dat het overgrote deel van de fractievoorzitters daar ernstige problemen mee zou hebben, dan is dat al het moment voor een voorzitter om te zeggen, oké, ik heb de stemming ongeveer wel gepeild. Daar hoeven we er geen tijd meer aan te spanderen. Er kan ook iets met een raadslid aan de hand zijn, wat je eventjes in kleine kring wilt bespreken, of er kan een situatie zich voordoen binnen de gemeente, waarbij je ook als voorzitter zegt, ik heb de behoefte aan om dat even te wisselen met elkaar. Er is dus geen sprake van dat dat een soort commissie geheim is, of een commissie waar even allerlei dingen worden voorgekauwd, maar het is puur bedoeld als een commissie of een gezelschap waarin een aantal dingen kan worden afgetast en verkend en vervolgens wordt in de raad het besluit genomen. Voor wat betreft de spreektijd, ik zou daar niet al te veel grote woorden aan willen wijden. De kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft gezegd, wij vinden het geluid van de ene partij vinden we iets aantrekkelijker dan dat van een andere partij. En dat komt tot uiting in het aantal zetels dat zo'n partij binnen deze raad heeft. Dat betekent dus ook dat het volstrekt gerechtvaardigd is om te zeggen, nou, iedereen heeft een basisspreektijd, vervolgens komt daar een aantal minuten bij per lid van de fractie. En binnen die spreektijd moet je het vervolgens doen. Nu hebben we in de afgelopen tijd meerdere keren gezien dat er een aantal mogelijkheden is om niet naar de geest van de spreektijd te handelen, maar naar de letter. En dat pakt meestal voor de gehele raad niet goed uit. Bijvoorbeeld door amendementen in extenso te gaan voorlezen, moties in extenso te gaan voorlezen, tal van interrupties te gaan plaatsen. U kent mij denk ik inmiddels genoeg om te weten dat ik met dat soort zaken best flexibel wil omgaan. De laatste raad voor de verkiezingen was daar natuurlijk een voorbeeld van, daar heb ik er best begrip voor, maar ik moet ergens een handvat hebben om te zeggen, nu is het wel ongeveer genoeg geweest. En dat begint ermee dat je een basis stelt van 6 minuten en vervolgens per lid van de raad een minuut erbij stelt en vervolgens met elkaar de afspraak maakt, al het gesprokene geldt. Dat leidt tot een optimale afweging binnen de fractie waar men de tijd aan wil spanderen. Vervolgens betekent dat ook dat men efficiënt met die spreektijd om moet gaan. Te meer ook in het verlengde van de SP, en daarom begrijp ik die stelling ook niet. Als men aan de ene kant zegt, wilt u daar een beetje flexibel mee omgaan, maar aan de andere kant willen we wel graag om 10:30 naar huis. Dat kan dus niet. Want dan word ik links en rechtsom tijdens de vergadering om de oren geslagen met, ja, maar we hebben nog even dit en nog even dat. Het is echt van 2-1. En het voorstel wat ik dus doe aan u is om een heldere regel te maken. En uiteraard met enige flexibiliteit op het moment dat het debat daar aanleiding toe geeft. Dan is er nog een vraag over de spreektijd voor het college. Wij hebben het in het licht tegen de achtergrond van wat ik zojuist heb gezegd over een efficiënte indeling van de spreektijd en vergadertijd in deze raad nodig geoordeeld dat ook het college zich houdt aan spreektijden. En ter geruststelling van u, dat is niet per wethouder die 40 minuten, maar in zijn totaliteit. Alleen de burgemeester mag natuurlijk wel oneindig doorgaan. Nee hoor, is gewoon voor het hele college 40 minuten afgelopen. De heer Prins heeft een aantal vragen gesteld over de rol van de fractievoorzitter bij de aanmelding en ontslag van commissieleden. Ik denk dat het een beetje textueel is, u heeft op zich gelijk, het gaat via de fractievoorzitter. Maar ik moet een wapen hebben om uiteindelijk te kunnen zeggen, ik krijg me geen bericht, maar ik heb het idee dat er wat aan de hand is. Dus dan moet ik het wel even kunnen horen. De heer Bruin heeft een aantal technische opmerkingen gemaakt. Ik wacht ze in, meneer Bruin, en wij zullen ze verwerken als we het ermee eens zijn. Ziet u het in definitief voorstel terug. En tot slot, de heer Bakker en het echtpaar Reinten van de Paard. De heer Bakker, mijn complimenten voor de bijdrage die uw fractie heeft geleverd. Ik vind het dus echt een heel mooi product. Maar wij komen over een aantal onderwerpen nog te spreken als we nog eens eventjes de hele werkwijze van de raad met elkaar aan de orde stellen. Dat is ook het antwoord op de vraag van de heer Baanstra van D66. Dus een aantal van die onderwerpen reserveren voor dat moment. En voor wat betreft de pauze. Ik moet u zeggen dat ik er af en toe persoonlijk wel eens even een kleine behoefte toe gevoel. Maar aan de andere kant verdraagt het zich weer niet tot uw wens om 10:30 ongeveer klaar te zijn. De spreektijd die we nu hebben is verdeeld op 1 continue vergadering van 7:30 tot 10:30. Als u zegt van nou, er moet toch wel eventjes halverwege een pauze zijn, dat is verder aan u. Maar dan wordt het dus wel 11:15 denk ik. Want dan komen we niet uit tenzij u het college en de spreektijd nog verder wilt beknotten. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee de meeste vragen heb beantwoord. Wij zullen dus tot een aantal bijstellingen komen. Een aantal zaken zal de raad bij amendement zelf even over moeten beslissen.
Dank u wel, burgemeester. Wie mag ik hier in tweede instantie nog het woord over geven? Of bent u allemaal tevreden? Nee, ik zie het al. Die kan niet. Meneer Kruijer.
Dank u wel, voorzitter. Nou wil ik toch even op de burgemeester zijn opmerking over 10:30. Het heeft ook met de agendacommissie te maken. Af en toe zijn de agenda's zo vol dat je al meteen kan ruiken dat het ongeveer 11:30, 12:30 uur wordt. En dan heeft het echt niet te maken met de spreektijden van, die de ChristenUnie al aangaf, 10 minuten per fractie. Dan kan je het ook indammen. U heeft ook aangegeven over de spreektijden, over de kosten voor de commissieleden. Sorry, spreektijden, de commissieleden. Kosten vinden wij geen reden. En er is al aangegeven als 2 per per commissie, per fractie. En daar ook inclusief de raadsleden. Nou, voor de raadsleden hoeft u dus geen commissiegeld te geven. Dus dan zal dat ook niet zo veel uitmaken. Dus wij vinden 2 per commissie, per fractie prima. En u zegt dat het presidium aftastend is. Nou, dat is allemaal ja, prima, maar... het kan natuurlijk ook dat u even voor die tijd een beetje gaat aftasten bij de fracties. Meestal zitten al in de fractiekamer en dan kan u ook gewoon uw aftastendheid via de fracties doen. Tot zover eigenlijk onze verdere tweede termijn.
Dank u wel. Meneer Bruin.
Voorzitter, dank u wel. Ik had nog een... opmerking over de vergaderplaats van commissievergaderingen. Volgens mij, ChristenUnie kwam daarmee en de burgemeester heeft daar nog opmerking over gemaakt. Maar als het goed is, staat nu al in de voorgestelde verordening, in artikel 9, dat dat gewoon mogelijk is om een andere locatie te bepalen. En dat wordt dan bepaald door de voorzitter. Dus die mogelijkheid is er volgens mij nu al. Dat was het.
Meneer Prins, gaat u gaan.
Ja, mevrouw de voorzitter. 2 dingen. Om te beginnen is het verhaal van de burgemeester over het maximaal aantal commissieleden wat onecht, gekunsteld vind ik. Is de bedoeling om naar een gewenst doel toe te redeneren. Want de extra kosten die gemaakt moeten worden om iedere fractie te voorzien van 6 commissieleden zijn relatief gering. En als we ons beperken tot een maximum van 6 commissieleden, verdeeld over 3 commissies, en we ons daaraan houden, dan zullen de kosten het komende jaar beduidend lager zijn dan in het afgelopen jaar. Dus op zich betekent dat al een belangrijke besparing. Dat is 1. Ik ben het overigens eens met de stellingname dat je, zoals de huidige verordening het mogelijk maakt, je gehele lijst als commissie kunt opgeven. Dus het zou betekenen dat partijen in wezen 30 commissieleden kunnen opgeven en dat geeft een geweldige overheid. Dat moet je niet willen, maar gewoon 6 commissieleden per fractie lijkt me een uitstekend kostenbesparend voorstel in vergelijking met dit jaar. Dat is 1. En ten tweede, het argument van de spreektijd is wel een hele merkwaardige invulling van datgene wat volgens de burgemeester de kiezer wil. En ik denk ook dat daar een argument achter zit dat niks met de kiezer te maken heeft, maar alles te maken heeft met een poging tot ordening van de raadsvergadering en snel klaar zijn. En dan nog even iets over het langdurig voorlezen van amendementen, het veelvuldig plaatsen van interrupties dat de afgelopen raadsperiode herhaaldelijk is voorgekomen. Dat is juist voortgekomen, dit verschijnsel, uit de beperkingen door de coalitiepartijen opgelegd aan de kleine partijen van de spreektijd. Als het niet linksom gaat, mevrouw de voorzitter, dan gaat het rechtsom. Dus als nu weer een beperking van die spreektijd of een onevenredige verdeling van de spreektijd wordt ingevoerd, zijn er ongetwijfeld partijen die heel creatief zijn in het vinden van andere oplossingen. Als waarheid bijvoorbeeld het spreken buiten deze raadzaal en toch het intensief meespreken, mevrouw de voorzitter. En ik denk dat de burgemeester zich daar geweldig veel bij kan voorstellen. En ik wil graag het debat hier in de raadzaal houden. En ik wil graag dat er geen voorwaarden worden gecreëerd waardoor raadsleden zich gedwongen voelen om het debat buiten deze raadzaal te brengen. Het is zomaar een gedachte. De burgemeester mag niet reageren. Hij doet dat graag alles via de voorzitter, burgemeester.
Voorzitter, van orde. Ja, meneer Prins, in ieder geval, het is de tweede instantie, dus interrupties zijn wel toegestaan. Maar,
jawel, maar hij interrupeerde rechtstreeks en niet via u. En ik honoreer graag uw positie als voorzitter, mevrouw.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, we zijn in ieder geval wel blij met de beantwoording en we verwachten het, zien het nieuwe voorstel tegemoet. Ik neem aan dat het ook eerst in de commissie komt voordat het naar de raad gaat.
Mevrouw Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. De burgemeester geeft nu als argument voor het beperken van het aantal commissieleden de financiële consequenties. In het voorstel staat dat er geen financiële consequenties zijn. Dus ik neem aan dat nu in ene dit erbij gehaald wordt als argument. Daarbij zou je het ook in de hand kunnen houden door een maximum aantal op te kunnen geven aan trainingen en niet al je commissieleden aan trainingen mee laten doen. En je zou ook kunnen zeggen van er mogen 2 commissieleden waarvan maximaal 1 niet raadslid. Dan hou je het ook alweer aardig in de hand. Maar dan kan ik wel voor elke commissie 2 mensen hebben, zodat ik voor elke commissie een reserve heb. En dan zou het niet uit de hand lopen met de presentiegelden. Dan zegt de burgemeester van, ja, die spreektijd, dat hebben we nu op deze manier voorgesteld, dat al het gesprokene hoort bij de spreektijd, want er wordt niet naar wel naar de letter, maar niet naar de geest gewerkt. En dan denk ik van, de eerste spreektijd is al afgesproken vanuit irritatie en zonder argumenten. En bij mijn gevoel wordt dit nu weer afgesproken vanuit irritatie. En ik wil niet het slachtoffer worden van mensen die zich niet gedragen. Dan denk ik, dat is aan de voorzitter om dat te handhaven en niet op deze manier mij te beperken in mijn spreektijd.
Dank u wel. Meneer Koning.
Ik moet toch even wennen dat u mij zo aanspreekt, mevrouw de voorzitter. Even vooraf een vraag. Ik hoor D66 zeggen of dat nog inderdaad in de commissie komt. Maar ik denk dat dit de commissie is waar we mee bespreken. Maar ik zou het graag nog even willen weten. Dat is wel handig voor eventuele indienen van amendementen of het samen indienen daarvan. Opmerkingen over het aantal commissieleden en de aangerelateerde kosten is natuurlijk wel een reden waarnaar je moet kijken. Alleen ik denk dat de kosten in dit geval te overzien zullen zijn. Dus ik denk dat wij wel komen met een amendement en hoe we dat met een aantal andere partijen daar vorm aan kunnen geven, daar komen we ongetwijfeld uit. Locatie, uitgangspunt stadhuis. De heer Bruin hoorde ik inderdaad zeggen, punt 5 van artikel 9. Als dat inderdaad zo het geval is dat die mogelijkheid bestaat, dan hoeft er inderdaad niks gewijzigd te worden. Het gaat er even om dat wij inderdaad wel de mogelijkheid houden om het op een andere locatie te kunnen doen. Handhaving, ja. Nee, wij onderschatten uw capaciteiten zeker niet, meneer de burgemeester. Aan de ene kant, we zagen dat u van de week bescherming van de oud-redders bent geworden. En misschien dat ik mij kan aanmelden beschermheer van de burgemeester Koen Schuiling. Want daar willen we graag zuinig op zijn. Ik hoef geen speeltje daarvoor trouwens. Spreektijd gebeuren. Ja, nou, dat geluid is al meer doorgeklonken hier in de raad. Dat uw opmerking aangaande spreektijd gekoppeld aan het aantal zetels niet altijd als het juist wordt gezien. Ook wij zijn het daar niet zozeer mee eens, aangezien je stemrecht al met het aantal zetels bepaald is. Wij denken als wij met z'n allen willen voorstellen dat alle mogelijke instrumenten toegevoegd worden aan de spreektijdregeling, dat je daar ook in de spreektijdregeling dan een aanpassing aan zou moeten willen doen. Dus daar ook ons voorstel om dat dan, als u dat zou willen, om dat, die spreektijd te verhogen naar 10 minuten bijvoorbeeld, om daar even een kader aan te geven, zodat je daar toch aan kan sturen. En als we het misschien dan toch hebben over training, en ik hoor dat ook vaker, dan zouden we dat eens moeten doen op basis van het gebruik van de instrumenten binnen de raadsvergadering. Dat we nou eens met z'n allen duidelijk afkaderen van wanneer gebruik je nou een motie, hoe stel je die op, hoe kun je die kort en bondig en efficiënt samenstellen, et cetera, et cetera. Want dat kost misschien wel wat, zo'n training, maar ik denk dat het uiteindelijk ook wat oplevert als het gaat om efficiëntie. En het blijft lastig natuurlijk, want 10 minuten per fractie voor een politicus is sowieso natuurlijk al weinig tijd, maar ook daar zullen wij kijken of wij daar in de vorm van amendement een aanpassing aan kunnen geven. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw de voorzitter.
Meneer Reenders.
Mag ik wat zeggen over die spreektijd? Nog.
Had u een interruptie willen plegen? Of is dit...
Als u het een interruptie noemt, dan noem ik het ook een interruptie.
Dat lijkt me wel praktisch, want we hebben al een tweede termijn gehad. Dus u had het als interruptie moeten...
Voorzitter.
Nou, we zijn toch met de tweede termijn bezig, of heb ik dat verkeerd?
Van de orde.
Oh.
De heer Reinders zegt dat hij een interruptie wil plegen, maar een interruptie is een korte, snelle vraag. En hij kondigde net aan dat hij een lang verhaal gaat vertellen, dus dit past niet. Maar wij zijn er nog met de tweede
Reinders,
instantie.
Volgens mij, ja, er is sprake van tweede instantie. Daarvan heeft u nog geen gebruik gemaakt. U komt vast aan de beurt. Ik wil u niet overslaan, ja? Had u behoefte aan een tweede instantie?
Nou, niet veel, maar in ieder geval... Het commissieleden van 3-4, dat heeft onze sympathie in ieder geval. Om, als die ook een voorzitter levert, ik denk dat dat om tegemoet te komen, daaraan zijn we het ermee eens.
Dank u wel. Zo, en dan kom ik deze kant uit. Partij van de Arbeid, nog behoefte aan een tweede instantie? Stadspartij, gaat u gerustig.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb van een rekensommetje gemaakt over die spreektijden en dat soort verhaal en over het einde van de vergadering. Ik neem voor agenda punt 1 tot en met 3, dat is de opening spreekrecht burgers vaststellen agenda, 20 minuten. Wij hebben 10 fracties die elke 10 minuten spreektijd krijgen. Dan hebben we nog 40 minuten voor het college, dan kom ik uit op 155 minuten, dat is 2 uur 40 minuten. Dan houden wij 20 minuten over. Mijn voorstel is dan ook om interrupties te rekenen als zijnde gewogen spreektijd, maar moties en amendementen erbuiten te houden. We hebben 20 minuten over, dus
mag
we hebben
ik interrumperen,
tijd zat.
Voorzitter? Hij is nu aan. Ik denk dat meneer Reinders het vragenkwartiertje vergeet.
Nee, spreekrecht burgers. En dan hebben we, we hebben ook een vraag, ja, kwartiertje eventueel. Nou, dan houden we op het eind dus 5 minuten over. Mevrouw de voorzitter.
Interruptie, mevrouw de voorzitter.
Gaat u gang, meneer.
Daar hebben we die pauze dan voor, hè? Dus dank u.
Dit was het, meneer Reinders, ja?
Mevrouw.
Heeft u nog behoefte aan tweede termijn? Nee? Goed. Dan, u heeft nog wel behoefte aan een tweede termijn. U wilt er nog even op ingaan.
Dat wat mij betreft heel kort, voorzitter. Ik denk dat de argumenten voor wel of geen extra commissielid voldoende gewisseld zijn. Ik wacht het initiatief van een aantal fracties op dat punt gewoon maar even af. En u gaat erover, het is uw orde. Dus, maar mijn advies zou toch zijn om het te beperken. Het gaat om ook heel veel logistiek dat met elk commissielid gepaard gaat. Meer dan alleen de kosten. Ik begrijp het probleem en ik zou zeggen, nou beperk je nou echt eventjes daarmee misschien tot 4 in plaats van 3. Daar zit het er natuurlijk niet in. Dan een opmerking over de spreektijd. Daar zijn de argumenten denk ik u voldoende bekend, ook vanuit de historie van deze raad. Ik wijs toch maar gewoon op de praktijk, ook bij heel veel andere gemeenteraden, waarin toch een soort basisspreektijd is voor elke fractie. En dan vervolgens wordt naar grootte van de fractie een bepaalde hoeveelheid spreektijd toegevoegd tot een bepaald maximum. En dat is hier... vanwege de omvang van de fracties nu niet meer aan de orde. Dan toch nog even reagerend om elk misverstand nu verder uit te sluiten rondom de functie en de nut en noodzaak van het presidium. Ik denk dat ik het zojuist eigenlijk goed heb aangegeven. Je ziet eigenlijk bij elk vertegenwoordigend lichaam dat er een gezelschap is, meestal bestaand uit de fractievoorzitters, met de voorzitter van de raad of de Tweede Kamer of de Eerste Kamer, waarin eventjes een aantal dingen wordt verkend, de orde van de vergadering wordt doorgenomen en eventueel bepaalde onderwerpen actueel tegen het licht worden gehouden. Wanneer ik daarvoor juist allerlei fractiekamers afzonderlijk af zou moeten gaan, dan heb je dus precies de achterkamertjespolitiek die ik niet voorsta. Ik sta gewoon voor dat we daar in het presidium over spreken en daarvan al naar gelang het onderwerp mededeling doen aan de raad en de raad beslist dan vervolgens.
Voorzitter.
Meneer Prins.
Eén interruptie. Een vraag die ik zou willen stellen aan de burgemeester. Heb ik het gemist of gaat de burgemeester nog in op mijn vraag betreffende het van toepassing verklaren van de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de gemeentewet op commissieleden?
Dat heeft u niet gemist, maar ik was daar nog niet aan toe. Dus het komt nog.
Interruptie, voorzitter. Ik had een vraag aan de burgemeester. Zou het presidium, zoals u het voorstelt om de vergadering kort voor te bespreken, niet voor aanvang van de vergadering plaats kunnen vinden? Dat u om 7:15 de fractievoorzitters bij elkaar roept en even de vergadering doorspreekt. Want ik denk van vroeger was het om 17:00, dan betekent dat er een aantal mensen hier om 17:00 moeten zijn. Om 18:00 weer naar huis gaan, om 19:30 hier moeten zijn. Dat betekent ook voor een aantal mensen dat die tijd eigenlijk niet haalbaar is. Misschien is dat praktisch.
U zegt dat ik dat ook veel liever heb als wij om 19:30 beginnen, dat we om 7:15 bijvoorbeeld even als presidium bij elkaar komen, de vergadering doornemen en vervolgens doorgaan naar de raad. Zou mij persoonlijk veel liever zijn. En zo ben ik het ook gewend, maar het maakt mij verder niet veel uit. Ik vind het eigenlijk een beetje behoren tot de werkwijze van de raad.
Interruptie, mevrouw de voorzitter.
Meneer Reinder, gaat u gaan.
Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen, omdat ik, als u er zoveel prijs op stelt, dan zou ik me toch wel erg beklemd voelen als wij het niet zouden doen. Maar dan zou ik toch liever inderdaad dan ook elke raadsvergadering gaan doen, want nu doen we het één keer in de maand en dat schiet er niet op. En dat om 7:15 gewoon even bij elkaar komen, als we dat eens proberen een tijdje.
Nou, dan zijn we er wat mij betreft uit. En dan bekijken we het een tijd en als we dan zeggen van nou, loopt het goed, dan is het wat mij betreft klaar. En dan komen we gewoon om 7:15 ongeveer bij elkaar als fractievoorzitters en voorzitter van de raad, nemen een aantal zaken door van de orde. Eventuele hiccups die er nog zijn en gaan om 19:30 naar de vergadering. Geen probleem. En dan voor elke vergadering. Tot slot, de kwestie van de locatie schijnt dus al opgelost te zijn. Moet nog even naar kijken, maar lijkt me dus al geen probleem meer. En resteert dus eigenlijk alleen nog De agendering tijdens de raadsvergadering op zodanig dat er ook een beetje een realistische tijdsverdeling is, zodat je ook om 19:30 klaar kunt zijn en iedereen aan zijn recht gekomen is. Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken dat wij er de komende tijd in gaan slagen om in de raad een soort lange termijn agenda te gaan vaststellen over de onderwerpen waarover we met elkaar debatteren. Want het is natuurlijk een koud kunstje om misbruik te maken van zoiets door in een aantal vergaderingen opeens dan op eenhoping van moeilijke onderwerpen te komen. En dat is het gevaar wat erin zit. Nou, dat heeft zich in zekere zin, vind ik zelf, in februari voorgedaan. Er was een stapeling van onderwerpen waardoor we dus ver door de tijd heen moesten schieten om er nog een beetje een zindelijke discussie over te krijgen. Dat vind ik dus ook echt een rol die we met elkaar moeten vervullen, om ervoor te zorgen dat we aan de hand van een beetje een goede agenda weten van nou, welk onderwerp gaan we nou wanneer ongeveer behandelen. Er zijn een aantal eikpunten, begroting, jaarrekeningen, er zijn nog een paar andere kwesties. Daartoe zal ik u in een raadsconferentie een aantal voorstellen doen, zodat we dat wat beter kunnen gaan regisseren. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee de punten heb behandeld en dat ik de amendementen over het aantal commissieleden en eventueel spreektijd en pauze, dat zie ik dan wel tegemoet in de raad. Het gaat dus wel door nu naar de raad. De tweede commissiebehandeling is niet nodig. Het lijkt me uitgediscussieerd genoeg.
Interruptie,
voorzitter. Of tenminste, burgemeester. Volgens mij is dat iets wat de commissie zelf concludeert. Ja, maar u
mijn voorstel.
Oké, dan had u dat zo mogen zeggen. Meneer Baanstra.
Ik kan dan akkoord gaan met het voorstel, mits dan de verandering en aanpassing in het voorstel expliciet aangegeven worden. Dank
u wel. Wat dat aan gaat, is het vooral natuurlijk als het alleen om textuele wijzigingen gaat, als het om inhoudelijke voorstellen gaat, dan kan dat alleen per amendement, omdat de raad over haar eigen zaak gaat. Dus textueel zou dat lukken.
Voorzitter, interruptie. De burgemeester heeft aangegeven dat hij met aanpassingen naar aanleiding van deze commissievergadering het voorstel aan zal passen. Als dat alleen textuele zijn, dat zijn er dus niet, er zijn ook feitelijke aanpassingen, dan wil ik hem terug hebben in de commissie.
U kunt zich misschien voorstellen dat bij amendement daarover gestemd kan worden, want de burgemeester noemde bijvoorbeeld 4 commissieleden. Er is een voorstel gedaan om 5, dus dat wordt per amendement. En het lijkt me niet zinvol om over dat soort dingen opnieuw een commissievergadering te
hebben. Akkoord, voorzitter, maar dan wil ik niet dat het voorstel aangepast wordt.
Nou, voorzitter, interruptie. Ja? Ik vind het eigenlijk niet zo'n raar idee om het terug te laten komen in de commissie. Het gaat hier wel om iets waar we 4 jaar mee verder moeten. En als je het hebt over spreektijd en aantal van commissieleden, vind ik toch wel essentiële punten. Dus als u dat in stand houdt, het voorstel, dan gaan we dat van harte ondersteunen.
Voorzitter, interruptie. Maar als ik de partijen gehoord heb, dan zijn de standpunten al lang uitgewisseld. En valt er verder niet nog een keer te discussiëren dan wat we vanavond al hebben gedaan.
Voorzitter, interruptie.
Waar zit u? Sorry. Ja, meneer Bruin, sorry.
Wij sluiten ons helemaal aan bij de heer Koning. Ja, het lijkt ons niet nodig om dit nog een keer herhaling van zet te doen. Het is duidelijk en goed behandeld. En we wachten de amendementen gewoon af, denk ik. En dan wordt er gewoon over gestemd.
Oké, nu is het zo dat de commissie over haar eigen voorstellen gaat. Dus het is wel zo dat ik dan bij meerderheid moet zien dat het rijp is voor verder vervolg in de raad. Dus wilt u even aangeven aan mij of u het inderdaad naar de raad wilt? Of ja, naar de raad? Ik vraag alleen naar de raad.
Ja, voorzitter. Zoals wij het nu zien, zijn wij tegen deze verslechtering van de situaties. Wij wachten de amendementen af en op dat gebied zullen wij die heroverwegen en misschien dat we dan met amendementen of zelf komen, dan zullen we voorstemmen.
Meneer Bakker, bent u van mening dat het in elk geval door kan naar de raad en dat u daar verder het debat laat plaatsvinden?
Mij betreft wel.
Goed. SP, u wilt het liever commissie, ja?
Kijk, ik vind wel, als een voorstel zoveel aanpassing behoeft, dan kun je eigenlijk zeggen dat het voorstel gewoon niet helemaal oké is. En dan heb ik liever een voorstel waar meer mensen zich in kunnen vinden. Maar op zich denk ik van ja, dan moet het maar wat amendementen worden aangepast. Dus prima. Ja,
misschien kan het helpen als u bedenkt dat het om 2 agendapunten gaat waarin beide vooral 1 debatpunt zit. Dus in die zin.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
Nou, ik was nu even bezig met een rondje over of het al of niet in de raad moet. VVD, wilt u het nu in de raad hebben? Of?
Wij willen het wel dat het naar de raad gaat. En misschien om tegemoet te komen aan de wensen van degene die graag willen zien wat er dan precies allemaal veranderd is. Misschien omdat het toch digitaal wordt aangeleverd. Wat duidelijker markeren de wijzigingen ten opzichte van dit huidige voorstel, want in dit huidige voorstel zijn natuurlijk al dingen dik gedrukt.
Meneer Bruin, alleen textuele wijzigingen kunnen opgenomen worden en gemarkeerd worden als het om inhoudelijke wijzigingen gaat. Dat moet echt per amendement. Dat wordt dus een bespreekpunt in de raad. Ja? Meneer Prins, wilt u het in de raad hebben of nog een commissie vergaderen?
Ja, voorzitter, er is geen alternatief, want als we het weer naar de commissie brengen, dan doen we datgene waar de SP zelf zo'n grote tegenstander van is. Namelijk het politieke debat over het onderwerp verplaatsen naar de commissie. Dat willen we dus niet.
Mag het van u naar de raad, meneer
Maastricht? Wat ik net al aangaf, ik heb er niet zoveel problemen mee dat het naar de raad gaat. Alleen de burgemeester heeft aangegeven dat hij het voorstel aan gaat passen. Er komen veranderingen aan. Nou, ik vraag alleen maar of de aanpassingen of de veranderingen duidelijk in het voorstel aangepast, zichtbaar gemaakt worden. Wat mij betreft kan het dan aan de raad. Maar u zegt dat kan alleen maar veranderd worden door amendementen. Dus ik neem aan dat dus de burgemeester een amendement gaat indienen.
Nee, dat gaat hij niet. Hij wacht de amendementen af van de raad. En alleen voor zover het textuele wijzigingen betreft, die kunnen voorafgaand. En dat kunt u dan gewoon ook gemarkeerd zien. Maar dat gaat
prima,
zoals u
destijds. Dan mag het naar de raad.
Ja, prima. GroenLinks, mag het van u naar de raad?
Van mij mag het naar de raad.
ChristenUnie, ja. Trots op Den Helder, dus, mag het naar de Raad, CDA. Ja, dan concludeer ik hierbij dat deze beide gecombineerde agendapunten ter bespreking naar de Raad gaan. Er is op beide punten minimaal één debatpunt, namelijk ten eerste het aantal commissieleden en op de andere de spreektijdregeling. En dat is tenminste dus onderwerp van debat. En dan concludeer ik hierbij dat deze onderwerpen zijn afgehandeld en hebben wij alleen nog agenda punt 7, het voorstel tot het vaststellen van de verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Den Helder. Wie mag ik daarover het woord geven? Het CDA in elk geval. Gaat uw gang, meneer Burgdaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij stemmen in met het stuk. We hebben gemeend dat het steunfund faciliteiten al is en ook functioneert. Alleen er is één opmerking die wij nog willen maken en dat is dat er moet jaarlijks door het college in april een verantwoording aan de minister worden overhandigd over de geregistreerde klachten. En dat hebben wij niet terug kunnen vinden. Wij willen vragen waarom dat is en of dat een missing is. Dat horen we graag.
Zijn er mevrouw Dol?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Elke gemeente heeft met de nieuwe wet een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. En hiervoor moet de verordening aangenomen worden. Volgens mij moet je in een verordening aangeven wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. En dat vind ik in deze verordening niet echt terug. Wat hier wordt genoemd zijn een aantal intenties, maar hoe dit in de praktijk eruit gaat zien, kan ik niet terugvinden. Het is meer een intentieverklaring als een verordening. Dus wat ons betreft is dit niet rijp om in de Raad te
Ja, voorzitter. Wij kunnen in ieder geval deze verordening kunnen we ondersteunen. Het enige wat ik me even afvraag, er staat in punt 5 staat dat er dus gemeenten zijn die dat regionaal kunnen regelen. Is het zo dat er bij Den Helder ook andere gemeenten zijn aangesloten? Ja, dat weet ik dus ook niet, dus dat zou ik even willen weten, want dat heeft natuurlijk ook financiële consequenties. Ik dank u.
Zijn er nog anderen die over, meneer Bruin?
Voorzitter, dank u wel. Ik heb een opmerking over artikel 6, het voorgestelde artikel 6. Daar staat dat de verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking, logisch, en werkt terug vanaf 28 januari 2010. Ja, los van het feit dat dat moet zijn, werkt terug tot 28 januari 2010. Vraag ik me af wat hier de reden van is. Ik zie dat niet goed in hoe je het instellen van een, het is een soort van klachtenloket, laat ik het zo maar even benoemen, terug kan laten werken tot januari 2010. Wat ik denk dat daarmee beoogd wordt, is te stellen dat zodra de verordening in werking treedt, is er gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Maar dat klachten die worden ingediend ook betrekking mogen hebben op gevallen van discriminatie voordat die verordening in werking treedt, maar dan wel tot 28 januari 2010. Maar dan vraag ik mij af, waarom? Dus ik heb daar een vraag over wat de bedoeling is met de terugwerkende werking.
Dank u wel. Sorry. Zijn er anderen die hierover het... de SP, ja, meneer Klein.
Dank u wel, voorzitter. We vinden het een goed stuk en we hadden wat opmerkingen, maar die zijn al gemaakt, dus we sluiten ons graag bij aan.
Meneer Reenders, gaat u gaan.
Ja, dat geldt voor ons eigenlijk precies hetzelfde. We zullen er ook verder geen woorden aan vuil maken. De woorden van CDA en van D66 stonden bij ons ook op het papier. En wij vinden dat naar de Raad kan.
Meneer Reinten.
Wij zijn akkoord.
Mag ik de wethouder vragen of hij wil reageren op de in eerste instantie gemaakte opmerkingen?
Dank u wel, voorzitter. Jaarlijks verantwoording naar de minister. Het is terecht dat die opmerking dat u die maakt. Het is belangrijk dat u weet wat er gaan meldingen bij het meldpunt in Den Helder aan daar zodanig neerleggen. Wat voor type meldingen zijn, wat ermee is gedaan. Dus ik zeg u in ieder geval toe dat u ook gewoon bij de evaluatie gewoon die melding, dus verantwoording, gewoon krijgt. Dan kunt u als raad gewoon op een goede manier zien wat er bij het meldpunt in de gemeente Den Helder inmiddels aan meldingen zijn binnengekomen en hoe dat zijn beslag heeft gekregen.
Het is misschien wel overigens een suggestie naar de raad om eens een keer iemand van het artikel 1 bureau uit te nodigen. Om eens uit te leggen hoe het een en ander nu zich heeft ontwikkeld. Want wij zijn al in de gemeente Den Helder eerder begonnen met het neerzetten van dit meldpunt. Dat het zit in het wijksteunpunt centrum in Den Helder. Als een soort pilot. En daar is dus al een stuk ervaring opgedaan. Ik begrijp de opmerking van mevrouw Dol als het gaat om de type verordening. Het is eigenlijk wat je hier doet is dat je eigenlijk zegt van we moeten een voorziening treffen. Hè, we moeten zorgen dat de wet geeft ons in ieder geval de plicht om een voorziening te hebben waar mensen terecht kunnen als het gaat om een melding, een discriminatiemelding. En de praktijk daarvan is dat het heel erg breed is. In de verantwoordingsstelling die het artikel 1 bureau heeft voor wat betreft het runnen van dat meldpunt, daar staan een aantal zaken geregeld waar wij naar hebben gerefereerd. En die zijn erbij maken daar gebruik van. Ik kan me goed voorstellen dat u zegt van ja, die link zit dus niet in de verordening. Maar wij hebben ons wel degelijk te houden aan hetgeen wat artikel bureau 1 met betrekking tot de inrichting van een meldpunt, hoe zij dat moeten doen. Dus daar is het in feitelijke zin geregeld. Voor de gemeente Den Helder is het zo dat wij in de pilot situatie, en dan kijk ik even naar de opmerking die D66 heeft gemaakt. Feitelijk is het voor de regio. Het is dus niet zo dat mensen alleen maar vanuit de gemeente Den Helder bij het meldpunt terecht kunnen. Omdat wij in eerste instantie in Hoorn, in Alkmaar en in Den Helder eigenlijk een dergelijk meldpunt hebben geïnstalleerd. Wat dat in de toekomst gaat betekenen, kan ik me voorstellen dat de gemeente Schaag bijvoorbeeld een eigen behoefte krijgt om een dergelijke voorziening in te richten. Maar dat moet gewoon de gemeente van Schaag op zich kunnen besluiten. De ervaring die we tot nu toe hebben is dat het wel een drempel vanuit de regio is om zich hier bij het meldpunt in de gemeente Den Helder te melden. Veelal zijn het mensen vanuit de directe omgeving en vanuit Den Helder die zich daar aanmelden. De opmerking van VVD is eigenlijk ingegeven in het volgende. De wetgever heeft feitelijk heel laat de wet tot stand doen komen. En heeft eigenlijk feitelijk gezegd vorig jaar in medio november geloof ik in mijn hoofd. Gezegd vanaf dat moment is de wet van kracht. En dan moeten 6 maanden later moet er dus een voorziening zijn. En dat is die 28 januari 2010. Nou zijn wij in principe al veel eerder begonnen. En dat heeft u zelf ook al geconstateerd. Dat daar zijn natuurlijk al klachten lopende. En zijn we nu een basis aan het creëren om het wettelijk goed geborgd te hebben. Dat als die klachten worden ingediend dat er dan ook zeggenschap is in die zin. Dus wat wij doen is dat wij vinden dat met terugwerkende kracht van 28 januari 2010, tot de dag van vandaag, de klachten die zijn ingediend ook onder deze verordening vallen. Dat is gewoon een technische handeling die we met elkaar hebben gepleegd. Om dus te voorkomen dat mensen die uiteindelijk straks vanaf 28 januari 2010 een klacht hebben ingediend tussen het wal en het schip vallen. Dus we moeten dat als zodanig benoemen. Verder denk ik, voorzitter, dat dit de opmerking vanuit de raad zou zijn.
Dank u wel, wethouder. Zijn er nog... Ja, mensen, we kunnen nog een rondje maken. Dan ga ik even... Meneer Reinte, was u... Gelukkig. Nou, dat... meneer Reinders, u nog niet helemaal begrepen. Nou, dan gaat u gaan.
Ja, ik heb toch nog een vervolgvraag aan de wethouder. Er wordt gesproken over dat elke gemeente de plicht heeft iets te doen met de antidiscriminatievoorziening. Maar ik hoor nu uit de woorden van de wethouder, wij hebben dat hier en omliggende gemeentes maken daar gebruik van. En als Schagen zelf het wil, dan moet hij dat zelf weten. Maar Schagen moet en onze omliggende gemeentes moeten ook. Of kan het zo zijn dat wij als een soort centrumgemeente fungeren en omliggende gemeentes er gebruik van maken? Maar kunnen we dan kosten op die omliggende gemeente, want dat is per hoofd per bevolking geregeld, want elke gemeente krijgt er zelfs subsidie voor. En gedeeltelijk moeten ze hun eigen kosten betalen. Krijgen wij dan ook gelden van die andere gemeenten?
Daan, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb de wethouder gehoord en begrepen. En goed, ja, het feit dat je terugwerkt tot 28 januari 2010, dat is namelijk 6 maanden nadat de wet van kracht werd. Daarmee maak je natuurlijk niet dat de verordening opeens op tijd is. De verordening is wat dat betreft te laat. Maar goed, dat is duidelijk. Maar ik begrijp zijn opmerkingen. En ik begrijp nu ook dus dat mochten er eventueel mensen zijn die klachten hebben over een behandeling die plaatsvond voor 28 januari 2010. Dat die ook gewoon in behandeling worden genomen. Omdat het gaat om niet wanneer het plaatsvond, maar het moment van inbehandelingname. Dus het antwoord was helder.
Dank u wel. Zijn er nog anderen die... Meneer Klut, gaat u gaan.
Nog even, dat was juist de achtergrond van mijn vraag toen ik zei van wat dat voor financiële consequenties had. Dus zodoende.
Mevrouw Dool.
Ja, ik heb van de wethouder begrepen dat dat ergens anders wel goed geregeld is en beschreven is. Dus dan kan ik akkoord gaan met deze verordening.
Dank u wel. Verder? Nee. Wethouder, wilt u nog reageren op deze tweede instantie?
Elke gemeente heeft uiteindelijk van het Rijk de plicht gekregen om een bijdrage te leveren aan een voorziening zoals we nu met elkaar binnen deze verordening regelen. Dat betekent dus dat artikel 1 bureau feitelijk die middelen krijgt. En wij doen dat als gemeente, daar heeft u in het voorstel een voorstel van gezien. En elke gemeente doet dat dus. Dus dat betekent dus dat Schagen ook zijn bijdrage levert aan die voorziening. En dat ook Anne Ballona dat doet en dat Bresant dat doet enzovoort. Dus elke gemeente in het land levert een bijdrage uiteindelijk aan artikel 1 bureau. Artikel 1 bureau zorgt ervoor dat die voorziening wordt gecreëerd. Dat doen zij in eerste instantie met de centrumgemeentes, omdat zij daar veilig zijn begonnen. En dat betekent dus dat de centrumgemeentes voor de omliggende gemeentes, en wij moeten, voor een aantal van u is het de 8 koppuntgemeentes, om het maar even zo te zeggen, die maken van die voorziening gebruik. Maar dat neemt niet weg dat als er een gemeente is, en we krijgen straks de gemeentelijke herindeling, die straks na 1,5 of 2 jaar zijn plek gaat krijgen, dat opnieuw de discussie gevoerd wordt of het volstaat om alleen maar een dergelijke voorziening in de gemeente Den Helder te hebben, of dat je in de toekomstige nieuwe gemeente een dergelijke voorziening moet omdat je bijvoorbeeld, als je kijkt naar het aantal inwoners van zo'n gemeente, daar een noodzaak toe is om dat ook gewoon te doen. Feitelijk is de situatie nu zo. Gemeente Den Helder heeft een voorziening zoals die nu in het wijksteunpuntcentrum is. En wat je daar in de praktijk van ziet, is dat er ook vanuit de kleine gemeentes heel weinig behoefte is geweest om van die voorziening gebruik te maken. Maar het kan in de toekomst dus door veranderende ontwikkelingen anders komen te liggen. En de middelen worden naar artikel 1 bureau doorgesluist. En zij hebben een begroting, en dat heeft u kunnen zien. En wij hoeven, zij hoeven niet aan ons te betalen, ze moeten dat rechtstreeks aan artikel bureau 1 doen. Hiervoor was het de gemeente Alkmaar, die veilig voor de hele regio als een soort centrumgemeente fungeerde, waar wij al onze middelen uiteindelijk onze financiën toebrachten, zodat zij het uiteindelijk bij artikel 1 bureau konden neerleggen.
Dank u wel. Met deze toelichting, uitleg, lijkt het mij dat, tenminste dat wil ik u voorstellen, dat dit agendapunt door kan naar de raad. En ik vermoed eigenlijk dat het wel een hamerpunt zou kunnen zijn. Bent u dat met mij eens? Nou, dank u wel. Dan rest mij de sluiting. Mag ik u hartelijk bedanken. U heeft het mij erg eenvoudig gemaakt en we zijn bijzonder binnen de tijd gebleven. Dank u wel.